Een hele goede avond allemaal. Ik heb de klok van het carillon gehoord, het is 7:30. We gaan beginnen met de raadscommissievergadering van dinsdag 4 februari 2020. Alle collega's, commissie, raadsleden, hartelijk welkom. College, ambtenaren, publiek op de publieke tribune. Leuk dat jullie er zijn. Goedenavond. De pers is vanavond afwezig, maar ze heeft mij ingefluisterd dat ze de band absoluut gaat afluisteren. Dus kunt u daar rekening mee houden. Het kader van verwachtingsmanagement is ook wel handig. Dus Joke, met deze veel plezier op je skivakantie. En we zien je graag weer terug. Ik wil jullie, voordat ik de agenda ga volgen, even meegeven dat wij in het presidium hebben besloten in het kader van de vergaderefficiëntie. Passend ook binnen artikel 19 in het reglement van orde van de raadscommissie, dat wij gaan streven naar spreektijd van 5 minuten per persoon, dus per woordvoerder, per agendapunt. Maximaal, ja, de spreektijd van maximaal 5 minuten, heel goed. Dat betekent dat we daar een beetje mee gaan experimenteren. Ik zal het wel een beetje in de gaten gaan houden. Wordt het 6 minuten, wordt het 6,5 minuten, zult u niet horen, maar daarna zal ik gewoon even een klein seintje geven van langzaam tot afronding komen. Dat betekent, dat is exclusief trouwens, dat is exclusief interrupties. Dat wil ik u van tevoren meegeven. Meneer Smit?
Dat is kerk en mij 5 minuten of...
Dat is... Ik hoor u al een suggestie de hele vergadering. Dat is, meneer Smit, even, maar zonder gekheid, dat is per termijn. En dat is dus exclusief de interrupties. Goed, dat meegegeven te hebben, wil ik u meegeven dat meneer Vink, fractie gemeentebelangen, verhinderd is vanavond. En dat mevrouw Houtsma zojuist gemeld heeft dat ze ongeveer 15 minuten later is. En ondertussen is collega van de Dol binnengekomen. Goedenavond. Nou, dan denk ik dat ik vooraf alle beschikkingen wel heb verteld. Dan gaan wij naar, dit maar de opening zijnde. Gaan wij naar ons agenda punt 2, betreft de vaststelling van de agenda. En ik kijk rond in de commissie of er redenen zijn om de agenda aan te passen. Ik zie meneer Bessemiddels van de fractie van het CDA. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag gaat over agenda punt 10, klein maar fijn wonen. De vertrouwelijke meegestuurde briefwisseling bij dit agenda punt wijkt in onze optiek zodanig af van de aard van het agenderingsverzoek van GBW. Dat wij een beetje worstelen met de openbare behandeling van dit agendapunt. Wij zouden het verzoek dan graag vertrouwelijk willen behandelen.
Ik snap uw verzoek. Gaan we rondkijken in de commissie of u een meerderheid kunt krijgen om dat in de vertrouwelijkheid te behandelen. Zo niet, behandelen we gewoon in de openbaarheid. Dus ik ga gewoon rondkijken en kijk naar de fractie van gemeentebelangen. Bent u simpelweg voor of tegen behandeling in vertrouwelijkheid?
Mag ik het kort toelichten? Ik ben tegen of ben voor behandeling in openbaarheid, ja. Omdat de brieven die de heer Westerbinder bedoelt ook niet bekend waren op het moment van agendering van ons verzoek.
Van uw motivatie?
Van onze motivatie.
Ja.
En ik ben ongetwijfeld van mening dat de inhoud van die brieven nog wel een keer aan de orde is gekomen. Dus wij houden het liefst openbaar.
Blijf me duidelijk. Meneer Salman, fractie VVD.
Voor openbaarheid.
Mevrouw van Oostrom, fractie ChristenUnie.
Openbaarheid.
Mevrouw van der Graaf, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Openbaarheid.
Meneer Bessemer is duidelijk. Kijk naar de fractie van de SGP. Meneer Mulder.
Ja, voorzitter, met een kleine kanttekening. Ik gehoord heb het wat GBW als zoek in dit geval. Lijkt het me logisch om dat over een locatie in tuin te gaan om het openbaar te doen. Mocht onverhoop voor dit blijken dat u merkt dat het toch over die stukken gaat, stel ik voor dat we dan vertrouwelijk kunnen.
Dank u wel, meneer Mulder. Dan stel ik bij deze vast dat het agendapunt, meneer Bessemiddels, toch in de openbaarheid wordt behandeld. Waarbij de vertrouwelijke stukken, de briefwisselingen erbij, dus geen onderdeel zijn van de beraadslaging. Dus dat wil ik u op voorhand vast meegeven. Goed. Kijk ik nogmaals rond over de agenda. Kunnen wij die vaststellen dan zoals die nu voor ligt? Dat zo zijn we. Ja.
misschien die van Mark. Ja, als Mark het aan alle
En zo ruis ik niet meer, geloof ik. Nee? Goed zo. Wij waren gebleven, beste collega's, bij de vaststelling van de agenda. Hebben we gedaan, agenda punt 2. Dan zijn wij aangekomen aan agenda punt 3, vaststelling van de besluitenlijst en de actielijst tot en met 7 januari 2020. Over de besluitenlijst zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus die stellen we hier dan tijd vast. En ik kijk rond of er vragen zijn over de actielijst. Ik zie wethouder Vlam. Ik zie verder geen collega's. Wethouder Vlam, u heeft het woord namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een reactie geven op actiepunt nummer 16. Naar aanleiding van de vraag die bij de vorige commissievergadering gesteld is door de SGP over al het budget van gereserveerd voor de kleine fietspad in Noord van de Nicobergseinweg en de motie uit 2013, als ik het naar mijn hoofd zeg. De vermindering ten noorden van Nicobergseinweg is wel bekeken als mogelijkheid, maar deze grond is niet een eigendom van de gemeente. En omdat de route verder weg ligt vanuit de bebouwing, is die verbinding wat minder geschikt voor de fietsverbinding. Het bedrag was toen gekoppeld aan een subsidie vanuit de provincie. En het project is echter nooit uitgevoerd, dus het deel van de gemeente is gecorrigeerd op de begroting. Zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Vlam. Ik kijk naar de commissie of daar kort op gereageerd wil worden. Dat niet zo zijnde, stel ik daarbij dan ook maar de actielijst zo vast. En gaan wij naar ons agenda punt 4, betreft informatie vanuit het college. Ik zie burgemeester Knossen, ik zie wethouder Treep. Nou, dat zie ik. Burgemeester Knossen, u heeft het woord namens het college.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee korte mededelingen. Eén heeft u gisteren langs zien komen dat uit een Volkskrant-onderzoek duidelijk werd dat een van de gemeenten, Woudenberg, met agressieve cookies op de website werkt zonder de bezoeker te waarschuwen. Naar aanleiding van dit bericht, het Volkskrant, je kon op de kaart voor je klikken en dan zag je Woudenberg, zijn we nu uiteraard dat uit gaan vragen bij onze webbouwer. En het bleek dat er een instelling in het ingewikkeld statistiekenprogramma niet goed stond. En daarom hebben we ook op vraag van RTV Utrecht geantwoord. Het is de bedoeling van onze gemeente om alleen functionele en analytische informatie te verzamelen over bezoek aan onze website. En na deze publicatie hebben we gelijk gekeken over welke cookie-meldingen het ging en die hebben we uitgezet. Dat niet mogen gebeuren, we betreuren het, maar overigens is wat er is opgehaald met die cookies allemaal geanonimiseerd. En dus er zijn geen namen naar voren gekomen. Dat over de website met cookie-meldingen op maandagochtend. Daarnaast wilde ik iets vertellen over brandweer. Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat er binnen de veiligheidsregio een herverdeling is. Het materieel spreidingsplan heet dat. Wat toch wel tot wat rumoer heeft geleid her en der. Aanvankelijk stond op de post Woudenberg in plaats van 2 nog maar 1 tankauto spuit. Zoals u weet hebben wij een natuurbrandbestrijdingsvoertuig moet ik zeggen. En 1 nieuwe tankauto spuit. En die tweede die staat er al jaren vanuit de gemeentelijke maatwerkafspraken met name voor Van Appelboer. Die tweede zou daar dus weggaan. Veel gesprekken hebben we het uiteindelijk definitieve voorstel gekregen dat ook de tweede tankautospuit blijft staan. Wel gaan we specialismen missen, dat is de veetafel, die gaat naar Achterberg, dus ik denk dat die ook daar op een mooie plek zit. Al eerder was bekend dat de ademluchtcontainer, dat specialisme op 2 plekken in de Vlugen georganiseerd zou worden, dus al weg zou gaan. Dus dat betekent dat wij de brompompzaak nog wel hier hebben als specialisme. Ik kan u vertellen dat Post Woudenberg tevreden is met deze verdeling en het lijkt me goed om dat ook met u te delen. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester Knossen. Ik kijk kort naar de commissie. Is die daar verduidelijk in de vraag over zou willen stellen? Neem het allemaal tot ons dat niet zo zijn. Met aan de 2, namens het college. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil u graag meenemen in de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe coronavirus.
Zoals gebruikelijk bij de uitbraak van virussen houdt de GGD in regio Utrecht de gemeente wel actief op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Het virus is inmiddels een meldingsplichtige ziektecategorie A geworden. Dat betekent dat alle communicatie in Nederland via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu loopt. Zij coördineren de communicatiekanalen en alles wat de GGD volgt ook de informatie van het RIVM. Op de homepage van de website van het RIVM kunt u zelf al een button vinden met daarachter alle beschikbare en relevante informatie over het coronavirus. De GGD in de regio Utrecht heeft een team IZB klaarstaan. Dat is dit keer geen inwendige maar een infectieziektebestrijding klaarstaan. Om in actie te komen wanneer er mogelijk in onze regio besmetting is gevonden en er mogelijk inwoners in isolatie of quarantaine moeten. Het KCC en het loket van de Kleine Schans zijn op de hoogte gebracht. Ook als er vragen binnenkomen, dan wordt het doorverwezen naar het RIVM. En tot op heden zijn er geen vragen hierover bij de gemeente. Nog het loket de Kleine Schans binnengekomen. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Trip.
Namens het college.
Dag, mevrouw Hansma. Straks de raadzaal willen, neemt u plaats. Dank u wel, doen. Ik kijk naar de commissie of er verduidelijkende vragen nodig zijn richting wethouder Trip over dit onderwerp. Dat niet zo zijn er. Dan sluit ik ons agenda punt 4, informatie van het college, en gaan wij naar agenda punt 5 betreft de rondvraag. En ik kijk rond wie er namens de commissie een rondvraag wil stellen. Ik zie Smit, ik zie mevrouw van der Graaf, ik zie meneer Stalman. Dan gaan we in die volgorde. Meneer Smit, namens de Partij van Arbeid GroenLinks, u heeft het woord.
Dank u wel. Op de theeboek. De site Woudenberg voor elkaar moet in discussie over onze afvalverwerking, de gestegen kosten daarvan en de controle op het aan de weg zetten van restafval. We hebben daarover de volgende vraag. De HOVA gaat volgens een bericht van de gemeente, waar niet iets over te vinden is op de site van de HOVA, controleren op gesloten afvalbak. En in de deksel open staat vanwege afval wordt er niet geregeld. De vragen daarbij. Waar kunnen deze mensen vervolgens met hun afval terecht? Wat als de afvalbak door iemand anders wordt gebruikt waarbij het deksel open komt te staan? Hoe is dat controleerbaar? Kan de betrokkenen de afvalbak daarna gratis aanbieden bij de milieustaat? Klopt het dat Woudenbergers hun teveel aan het restafval gratis kunnen inleveren bij de milieustaat? Een vraag los van de deksels en de containers is: kan de milieustraat een dagdeel per week extra open? Eventueel in verband met wat verder en meer aanbieden. Wat zijn dan de kosten? Kennelijk is er gezien de discussie op Facebook nog onduidelijkheid over een aantal aspecten welke verbonden zijn aan de afvalverwerking. Daaronder horen ook de kosten. Hoe verhouden de kosten van afvalverwerking voor Woudenbergen zich met die van andere gemeenten in de regio Amersfoort? Op welke wijze heeft u tot nu toe naar Woudenberg gecommuniceerd wat de oorzaken zijn van de stijging van kosten van afvalverwerking voor Woudenbergse huishoudens? Laatste vraag dit van. In hoeverre ziet u een aanleiding om naar aanleiding van de bij een aantal Woudenbergers heersende kennelijke onduidelijkheid over de oorzaak van de kostenstijgingen hierover te communiceren met de Woudenbergers?
Dank u wel, meneer Smit. Ik denk dat ik ervoor kies om deze maar gelijk richting het college te doen. Het waren veel technische vragen. Ik ga kijken naar wethouder De Kruijf. Dan heeft u ze maar scherpe vragen nog en dan geef ik u het woord namens het college voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Op Facebook heb ik het ook gezien en zag je ook wel weer wat antwoorden en alle reacties van hoe het wel kan en hoe het ook zou moeten. Dat is ook fijn dat je dat ziet, dat het ook soms zelfs corrigerend of in ieder geval antwoorden geeft. De vragen die u erover stelt, hoe zit het dan, zo vertaal ik het eventjes, met niet de deksel open staat en hoe is daarover met de communicatie. Nou, er is een persbericht verschenen over de campagne in de Woudenbergen, dat was op 21 januari. En het originele bericht heeft ook gestaan op social media en er is daarmee ruimschoots aandacht aan besteed. Rova heeft op haar site ook daar informatie over gezet. Dus op de site van Rova staat het ook. En dat staat dan voor de komende maanden controles uit. Want er zijn meer gemeentes waar dit aan de orde is. Men ziet toch dat dit steeds vaker voorkomt. Vandaar deze reacties. Dus het staat op de site. Ik heb het ook nog even gecheckt. weet dat het erop staat. Waar kunnen deze mensen vervolgens met hun afval terecht? Nou, het is de bedoeling, zoals u weet, dat de mensen beter hun afval gaan scheiden. En de meeste Woudenbergs, die heeft er eerder een overzicht voor gehad, komt prima uit met frequentie van 1 keer in de 4 weken voor het inzamelen en de container aan de weg te zetten. En indien de mensen een 140 liter container hebben, kunnen ze die omwisselen voor een 240 liter container. En indien de mensen daar niet mee uitkomen met 240 liter container, dan kunnen ze ook een extra container krijgen. Is daar geen behoefte aan op een andere manier of komt het eenmalig voor, dan kan men het ook naar de milieustaat brengen. We vroegen ook wat gebeurt er als iemand anders wat in de bak gooit, een buurman of een overbuurman of helemaal iemand anders. Hoe is dat controleerbaar? Nou, dat is helaas niet controleerbaar. Het advies is ook om de container pas laat of later op de avond aan de weg te zetten, zodat de kans op dat andere mensen daar hun vuil in doen zo klein mogelijk is. Kan de betrokkenen de afval daarna gratis aanbieden bij de milieustaat? Nee, dat kan niet. Er moet altijd betaald worden voor de restafval, ook bij de milieustaat. Dat is ons DIFTA-beleid, voor restafval betalen wij zowel aan de weg als bij de milieustaat. Klopt het dat de Woudenbergers die te veel restafval hebben, dit gratis kunnen inleveren bij de milieustaat? Daar geldt hetzelfde voor, ook dat kan niet. Kan de milieustaat een dagdeel extra open? Wat zijn dan de kosten? Nou, u weet dat wij 2 dagdelen de milieustaat open hebben momenteel. Ja, ga je dat doen, dan heeft dat in ieder geval personeel de bezetting van minimaal 3 personen. Brengt dat met zich mee. Dus dat is waar het dan om gaat. En wellicht, maar dat hangt af dat er nog meer gebruik wordt gemaakt van de milieustraat, extra afvoer. Transportkosten voor het afvoeren van de afvalstromen. Gezien de discussie op Facebook nog onduidelijk over hoe dat nou werkt en over de kosten. Hoe verhouden de kosten van de afvalverwerking voor Woudenberg zich met de andere gemeenten in de regio Amersfoort? En het is bekend, daar hebben we natuurlijk ook eerder met elkaar over gehad, dat bij alle gemeentes de afvalstofheffing omhoog is gegaan door externe factoren, zoals de PND-verwerking, de extra kosten die daarbij zijn gemoeid, lagere opbrengst papier, stijgende afvalverbrandingsbelasting. Dat is allemaal een landelijke trend, niet alleen voor deze regio. Sommige gemeenten zullen, net als wij in het verleden, wellicht hun egalisatiefonds kunnen aanspreken om de kostenstijging beperkt te houden. Maar daar hebben wij nu even geen zicht op. Maar goed, dat kunnen wij niet meer omdat dat fonds leeg is. Maar uiteindelijk hebben we allemaal te maken met de stijgende kosten in de regio en ook daarbuiten. Op welke wijze is gecommuniceerd over de stijging? Nou, via infographic van de begroting hebben wij dit in ieder geval hier gecommuniceerd met u. En deze infographic staat ook op de website en is ook op social media geplaatst. En de Woudenberg is ook aangekondigd dat de afvalstoffing in 2020 gaat stijgen. In hoeverre ziet u dan aanleiding, dat is de volgende en de laatste vraag, om de heersende kennelijke onduidelijkheid over de oorzaak van kostenstijging te communiceren met de Woudenbergers? Nou, bij mensen die met vragen bellen, die contact opnemen met ons hier bij de balie, over hoe ze afval moeten aanbieden en die niet uitkomen met 240 liter, wordt een maatwerkoplossing gezocht, die ik u straks al zei. En we hebben zelf geen vragen gekregen over de stijging van de afvalstoffenheffing. En we zien daarom ook, buiten wat ik net gezegd heb, ook geen aanleiding om aanvullend te communiceren over deze stijgende kosten.
Ja, nou, dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording. Mag de microfoon weer uitzetten als Chris, voordat hij hier rond gaat zingen. Dank u wel, meneer Smit.
Ja.
Het woord is u.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Nog één vraagje. Een vergelijking van de kosten die in Woudenberg vervallen voor het ophalen van afval vergeleken met de regiogemeente. U hebt wel aangegeven van misschien dat andere gemeenten wel een egalisatiereserve kunnen gebruiken. Daar heb ik geen zicht op. Maar heeft u wel zicht op wat de kosten zijn?
Ik ga eerst de wethouder, meneer Mulder, is het goed met antwoord laten geven op de vraag. Dan hebben we die gehad.
Ja, ik relateer hem aan kostenstijging. Excuses, maar de kosten die gemaakt worden om het op te halen is bij de gemeente ongeveer gelijk. En zeker Amersfoort en Leuzen, want we zitten allemaal bij over aangesloten. Meneer Mulder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd, ik heb zwaar geluisterd. Ik ben benieuwd of meneer Smit, zeg maar, of die iets nieuws gehoord heeft in de antwoorden. En ik ben benieuwd, wat gaat hij ermee doen? En misschien is het voor ons ook nog een voorbeeld om te kijken wat we erbij kunnen. Dus ik ben benieuwd of meneer Smit iets nieuws gehoord heeft waar hij ook iets mee kan.
Heldere vraag. Meneer Smit, wilt u de vraag van meneer Mulder beantwoorden?
Ja, dank u wel, meneer Mulder, voor deze vraag. Er waren vragen die wij zijn tegengekomen, zeg maar, horende de digitale Woudenbergers, waar kennelijk onduidelijkheid is. En om hen op deze manier die duidelijkheid te geven, dat
ons een goede zaak. Vervolgens hebben wij deze vraag gesteld, de antwoorden gekregen. En het is nu aan ons wat wij met deze antwoorden de komende weken gaan doen richting eventueel de raadsvergadering. Daar kan ik nu nog geen toezegging over doen.
U wilt er doen de antwoord? Ja, dank. Dank u wel, beiden. Dan hechten we deze vraag af. Gaan we naar mevrouw de Graaf. Kijk naar bij GroenLinks. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. P van de A, GroenLinks wil graag weten wanneer de resultaten van de keukentafelgesprekken rond de huishoudelijke hulp worden gecommuniceerd met de raad. Kunt u inmiddels al iets exacter zijn over het moment van terugkoppeling? En in samenhang hiermee kunt u vanavond al een en ander zeggen over de eerste bevindingen. Ik ben als raadslid op straat en via social media met zorgwekkende verhalen benaderd. En wij willen graag zo spoedig mogelijk van het college horen hoe zij hierin staat. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Graaf. Kijk maar weer naar het college. Pak hem gelijk op. Weer is het woord, namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Graaf, de keukentafelgesprekken zijn in de afrondende fase. In december, laatste dag van december, heb ik een heel korte terugkoppeling gegeven. We zijn gestart met de keukentafelgesprekken van de omvorming van de algemene voorziening en de huishoudvoorziening. Voor zover ik op dat moment zicht op had, waren veel van de mensen die in aanmerking kwamen voor de algemene voorziening, kwamen ook in aanmerking voor de maatwerkvoorziening. Dat was op dat moment. Inmiddels zijn we bezig met de laatste gesprekken over met de HHT, dus de mantelzorghuishoudelijke hulp. Daar heb ik nog helemaal geen status van teruggekregen. Overigens, de mensen waar nu de gesprekken pas mee plaatsvinden, daar is het huishoudelijke hulp gewoon doorgelopen, ook nog in deze termijn. Zodra de gesprekken afgerond zijn, staan voor alle beschikkingen bezwaarsmogelijkheden open. Dat willen we ook zorgvuldig afwachten en die termijnen lopen dus nog. Dus ja, ik begrijp dat u hier nieuwsgierig naar bent, of als dat het juiste woord is, maar dat u graag resultaten daarvan wilt zien. En ik heb toegezegd dat ze uiterlijk Q2 naar me toe komen en zoveel eerder moeten ze hebben. En erg veel meer dan dat kan ik u op dit moment niet toezeggen.
Dank u wel, wethouder Trek. Mevrouw de Graaf, heeft u voldoende antwoord gekregen op uw vraag? Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende rondvraagsteller. Meneer Stalman, namens de fractie van de VVD. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eind december is het onderkomen van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg gepland. Door snel handelen van veel partners en vrijwilligers komt er tijdelijk weer aan de slag in het voormalige winkelpand van de Quantum in Woudenberg. Compliment voor alle partijen om het zo snel mogelijk rond te maken. Vrijdag 24 januari publiceerde RTW Utrecht een onderzoek waaruit zo blijkt dat de boeken van de stichting niet correct zijn. Waarbij 5 ondernemers uit Woudenberg zich niet konden herkennen in de cijfers. Het is formeel niet aan de gemeente om een mening te hebben over de stichting. Het raakt alleen de gemeente als de gemeente mogelijk betrokken zou worden bij verzoeken van de stichting. In het onderzoek van RTW Utrecht wordt door de voorzitter van de stichting aangegeven dat ze deze maand, dat zou van januari moeten zijn geweest, in gesprek te gaan met de gemeente Scherpenzeel en Woudenberg over een vaste locatie. Navraag van RTW Utrecht bij de gemeente gaf als reactie dat dit niet het geval is. De concrete vraag aan het college of er is een verzoek is ingediend voor een gesprek en of het gesprek deze heeft plaatsgevonden om te kijken naar een vaste locatie voor deze stichting. En los van dit gesprek de vraag of de gemeente mogelijkheden ziet om de stichting naar hun zeggen een vaste locatie te bieden. En wat zijn de criteria van de gemeente om dit te onderzoeken en hoe ver het dient een organisatie dan zijn boeken te openen om überhaupt te kunnen beoordelen of de hulp van de gemeente gewenst is. De voorzitter geeft namelijk aan, in de Scherpenzeelskrant overigens, dat er veel geld is binnengekomen, maar dat wil hij niet bekendmaken, maar wel dat men nieuwe plannen kan maken voor de organisatie. Goed om te horen, maar transparantie lijkt me bij de gesprekken met de gemeente dan een gegeven.
Dank u wel, meneer Stalman. Ik probeer dat ik een vraag heb gehoord.
Ja,
ik heb het al een paar hartstikke goed. Het is gewoon af zonder uit zonder vraagteken. Ik had wat in verwarring was. Dank u wel. Ik ga kijken naar het college. Ik denk, burgemeester Knossen, ik geef u het woord namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad is na de brand vanuit de samenleving heel veel hulp gekomen om de activiteiten voor te zetten. En ik denk dat we allemaal vinden dat het mooi is dat de samenleving het oppakt. De stichting Burgerinitiatief is een zelfstandige stichting die ontvangt geen financiële steun van de gemeente. Wel maken wij inwoners attent op de dienstverlening van stichting Burgerinitiatief als zij bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor de hulpverlening vanuit de voedselbank. Het nadenken over structurele huisvesting benoemde u ook. Op RTV Utrecht stond inderdaad dat de afspraak niet bekend was. Op dat moment hadden burgemeester van Scherpenzeel en ik die afspraak gemaakt. Vorige week maandagmiddag hebben wij beheerder van burgerinitiatief ontvangen. Om met name gewoon ook te horen hoe het met hen ging. Hoe het hen was vergaan na de brand en na alle perikelen die daar kwamen. En de afspraak was uiteindelijk met het doel om een nieuwe locatie te verkennen. Ik heb met hen ook gesproken over de gebruiksvergunning voor de huidige locatie. Het kan niet zo zijn dat ze nu in de kranten dat niet goed geregeld hebben. Het is met name de veiligheidsregio Utrecht die gaat meekijken naar brandveiligheid. Maar we hebben als gemeente wel aangeboden dat we die vergunningprocedure voor hen faciliteren. Met de contactpersoon uiteraard van Stichting Burgerinitiatief. Maar daar willen wij als gemeente wel zorgvuldig in handelen om niet achteraf te zeggen van hadden we maar. Over structurele huisvesting nadenken is lastig. De gemeente gaat dat niet voor ze regelen. In het gesprek heb ik wel hen iets over kunnen brengen van een andere aanbieder. En het is aan hen om daarover in gesprek te gaan of daar eventueel een structurele oplossing voor hun huisvesting is. Maar het is niet aan de gemeente om dat te gaan regelen.
Dank u wel, burgemeester. Meneer Stalman. Helder en voldoende. Dank u wel. Dan was dat ook gelijk de laatste rondvraag bij agenda punt 5. Gaan wij naar ons agenda punt 6. Betreft de ingekomen stukken. Technische vragen zijn gesteld. Antwoorden zijn gegeven. Ik kijk rond of er wellicht het een en ander geagendeerd zou moeten worden. Dan wel een verduidelijkende vraag. Mevrouw van der Graaf, zie ik meneer Van Schaik. Mevrouw van der Graaf. Weer het woord namens het bedrijf Nauwelijks GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid GroenLinks wil graag ingekomen succes de memo van het college over de prestatieafspraken agenderen. Volgende week komen wij met een notitie hierover voor raad en college, die wij tijdens de volgende commissievergadering willen bespreken. Onderwerpen zijn onder andere welke rol de gemeente actief wil vervullen om sociale woningbouw mogelijk te maken door Omnia, de investeringscapaciteit van Omnia die beperkter is dan die van Vallei Wonen, de mogelijkheid van bouwen dus door andere corporaties uit de regio. En toch ook over de mogelijke verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers. Gezien de 0% rente, dreigende negatieve rente, wordt dit een steeds aantrekkelijker alternatief als investering met rendementen van 3 tot 4%. Nou, een aanzet aangegeven waar het over zou gaan. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Begaaf, voor deze motivatie. Dat betekent dus ook dat u ons die nog gaat doen toekomen. Via de griffier alsjeblieft. Dank u wel. Meneer Van Schaik, namens de fractie van gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden een vraag over hetzelfde ingekomen stuk, nummer 6, memo prestatieafspraak. Wij hadden bij de technische vragen daar een vraag over gesteld. Het antwoord wat is meegekomen was voor ons onvoldoende, in ieder geval niet duidelijk. En we wilden het stuk eigenlijk opnieuw als ingekomen stuk behandeld zien, zodat wij de vraag nog een keer kunnen verduidelijken.
Ja.
Maar ik denk gezien het verhaal nu gehoord hebben, kunnen wij straks meelichten met de agendering van de Partij van de Arbeid.
Waarbij ik u wil adviseren niet mee te lichten, maar even de motivatie te maken rondom de vraag die u had willen verduidelijken. Levert u de motivatie in, dan hebben we namelijk in de volgende commissievergadering de motivatie van de Partij van de Arbeid en de motivatie van gemeentebelangen. Kunnen we daarover discussiëren. Ja? Dat zo zijn er. Meneer Arman, namens de fractie van het CDA.
Ik wil niet meelichten, maar ook wij schrokken een beetje van de afdeling van de vraag over ingekomen stuk 6. Ook wij willen die agenderen en toelichting
volgt. Ja. Ja, uitstekend, dat is prima. Dan hebben we zometeen drie partijen, Partij van de Arbeid voor Links, gemeentebelangen en het CDA, die motivering sturen om agenda om ingekomen stuk nummer 6 te agenderen voor de commissie van maart. Dan hebben we die maar helder. Goed. Dat was ons agenda punt 6, de ingekomen stukken. Externe betrekkingen zijn geen vragen over gesteld. Kijk dan even rond of er stukken zijn die geagendeerd zouden moeten worden. Dat niet zo zijnde. Gaan wij naar ons eerste besluitvormende agendapunt. Betreft agenda punt 8, de nota ruimtelijke kwaliteit. En ik kijk rond wie daar namens de commissie het woord wil voeren. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen dat wel wil. Dat goed. Ga ik beginnen hier aan mijn mijn rechterzijde. De fractie van de SGP, meneer Mulder, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben als fractie in het belangstelling deze nota gelezen. Het is een belangrijk onderwerp vanuit onze visie bouwen en bewaren van beschermingen. Maar het is onze ruimte, heeft het onze bijzondere aandacht waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Het gaat om het inrichting van ons dorp. De intentie van het stuk is duidelijk, eenvoudiger, toegankelijker. En als ik daar naar kijk, dan is de eerste vraag die ik heb is, zou deze notitie een bouwsteen kunnen worden, TGT van de omgevingsvisie Woudenberg? En als het antwoord daar ja op is, dan is de gedachte die er bij mij opvolgt, als je een goede omgevingsvisie straks wil vaststellen, dan is ook draagvlak nodig. En als die visie er dan ligt, het draagvlak hebben we straks, dan hebben we een goed kader om plannen voor de ruimte te toetsen, maar en ook qua uitvoering te volgen. En dan is de functie van de raad dat ze, als er zo'n besluit ligt, het college scherp houdt daarin, hè, aan die nota. En dan zijn de vragen die ik nu bij het proces heb, voorzitter. Ik zie dat de DES betrokken is bij de totstandkoming en de vraag die daar uit volgt dan is waarom is bijvoorbeeld de LTO, die het buitengebied, ook een apart hoofdstuk, en BSW, bedrijventerrein, niet betrokken bij dit plan, terwijl de DES wel betrokken is bij de paragraaf winkelgebied. En de tweede vraag, voorzitter. Als je de nota doorleest, dan zit je terug te denken aan de oude welstandsnota. Ik heb hem nog net meegemaakt, 2004, toen ik werd vastgesteld, maar vergeef me, ik weet niet meer wat we toen exact hebben vastgesteld. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, maar ik zou wel graag willen weten, wat zijn nou de essentiële wijzigingen, beleidswijzigingen die zijn doorgevoerd, en zouden wij die eenvoudig op een rij kunnen krijgen, zodat we de krent uit de pap kunnen voorzien. Dat is het.
Dank u wel, meneer Dommers. Dan ga ik naar de fractie van het CDA. U wilt het woord niet, dan heb ik hier. U kan het huisgunnen ook niet. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit als opvolger van de welstandsnota uit 2004. En in afwachting van de omgevingswet, welke naar verwachting volgend jaar in werking treedt. Deze nota lijkt zich vooral te richten op bouwwerken en bouwplannen, daar waar ruimtelijke kwaliteit ook wel geduid wordt met termen als gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, welke weer een aantal belangen herbergen. Vraag: in hoeverre herkent u zich in de constatering dat deze nota zich vooral richt op gebouwen? U geeft terecht aan dat, omdat er sprake kan zijn van subjectiviteit, het goed is om objectieve toetsingscriteria te ontwikkelen. In de algemene criteria herkennen wij ons al lijken ze niet altijd goed toetsbaar. Een voorbeeld daarvan is het criterium van een bouwwerk mag verwacht worden dat er structuur is aangebracht in het beeld zonder dat de aantrekkingskracht door eenvoud verloren gaat. U onderscheidt een aantal welstandsgebieden. We herkennen de samenhang. De gebiedsbeschrijvingen zijn interessant om te lezen. In de welstandsgebieden centrum en woonwijken komen monumenten voor in de vorm van gebouwen en straten. U geeft bij de welstandsgebieden specifieke criteria aan. Vraag: in welke mate betrekt u oud bouwwerk bij plannen welke betrekking hebben op deze welstandsgebieden? Andere vraag: in hoeverre klopt het dat bij genoemde welstandsgebieden geen maximale hoogte is aangegeven? U geeft aanwijzingen voor reclames zonder te definiëren wat een reclame is. Vraag: in hoeverre is het correct te stellen dat u met een reclame bedoelt een promotionele uiting van een specifiek bedrijf en niet in het algemeen verlichting? Als laatste schetst u de beeldkwaliteit. Wat u daar aangeeft, spreekt ons aan. Zijt met de kanttekening dat we hopen tot de ontwikkeling van kleinschalig agrarisch ondernemerschap een goede toekomst zal hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Meneer Bosman, u heeft het woord.
Dank u wel. Ja, het kwam toch even bij ons op. Schoonheid zou onweersproken moeten zijn
Maar kwaliteit, ja, je kunt het er altijd over hebben. En bij dit soort onderwerpen gaat het altijd over werkenkwaliteit, wat is dan de schoonheid ervan, en dat wordt bediscussieerd. Wat wij goed vinden aan deze nota is dat hier ruimte is voor discussie aan de ene kant. Het gaat over de ruimtelijke kwaliteit en de kaders die we in ons Oudenberg hebben. Die zijn, voor zover dat wij het kunnen interpreteren, goed gedefinieerd, ruim genoeg gedefinieerd. En aan de andere kant, dan gaat het ook over het gesprek wat je daarover hebt. Wat is dan de kwaliteit die je wilt? Wat ons betreft moeten we het niet te veel dicht timmeren, de kleine aspecten helderheid geven, en dat wordt hier gegeven, om op de grotere aspecten het gesprek laten gaan. En ik ben bijna aan het eind, op die grote aspecten dan ook het gesprek over aangaan, omdat we die schoonheid en ruimtelijke kwaliteit goed willen borgen. Dat is de grote lijn, en hoe we dan kijken voor de rest achterwege is de reacties op.
Dank u wel, meneer Bosman. Ik ga naar de fractie van de VVD. Meneer Salman, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een gedetailleerd maar een belangrijk document die in zich heeft hoe wij onze omgeving zouden willen zien of kunnen willen zien. Helaas, maar als dat los van deze nota, zou bijvoorbeeld het centrum van meer authenticiteit kunnen gebruiken. Maar, voilà, als we kijken naar het centrumplan, op zich, sorry, het centrum binnen deze nota, zien we wel twee discrepanties. Vraag daarover aan het college. De nota geeft aan dat in het gebied van kostverloren nog wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. Dat staat los van de plannen van de mogelijke projectontwikkelaars. En wat gaat u dan doen om deze kwaliteitsimpuls te geven? Volgens op pagina 10, nog steeds bij het centrum, de ruimtelijke relatie tussen de Dorpsstraat en de Voorstraat. Dat aangeeft dat iemand voor verbetering vatbaar is. En welke plannen heeft u om hier uitvoer aan te geven? De reden van deze twee vragen is dat aan het einde, op pagina 11, wordt aangegeven dat de beeldkwaliteit van het centrum van toepassing op basis is van de criteria. Maar hoe zie je dat in het licht van de voorgaande twee vragen? Namelijk van stellen dat die daar dus blijkbaar afwijken. Op pagina 23, hoofdstuk 4, de loketcriteria voor bouwwerken. Ik moest even goed lezen, want er staat een heel mooi. Er staan een aantal redenen waarom je het kunt aanvragen. En dat is, ik neem even mee in het voorbeeld, dat is bijvoorbeeld aan- of uitbouwen wel grenzend aan een openbaar gebied. Aan- of uitbouwen niet grenzend aan een openbaar gebied. De conclusie van mij is, dus je moet hem altijd aanvragen. Hetzelfde geldt voor bij gebouwen wel grenzend aan een openbaar gebied, bij gebouwen niet grenzend aan een openbaar gebied, dus mannen worden altijd aanvragen. Kunt u dat voelen of deze vertaling correct is, of is dit de ambtelijke uitvoering zoals het geschreven zou moeten zijn? Dank u.
Dank u wel, meneer Salman. Ik ga naar de fractie van gemeentebelang. Meneer Merkens, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben in grote lijnen gekeken naar de verschillen tussen de welstandsnota uit 2004 en de nota ruimtelijke kwaliteit die nu voor ligt. En dan zien we eigenlijk een groot aantal positieve aanpassingen. En denk met name aan het karakteriseren van de diverse woonwijken. Dat is een grote verbetering. De uitgebreide plaats die de loketcriteria krijgen, vinden wij een verbetering. En tenslotte het aansluiten van de terminologie van de omgevingswet is niet onbelangrijk. We hebben slechts een enkele vraag, die gaat ook, daar had de heer Stalman het ook al over het openbaar gebied. Want bij de loketcriteria wordt de term grenzen van het openbaar gebied gebruikt. En onze vraag die bovenkwam is dat zowel het openbaar gebied aan de straatkant of ook aan de zijkant van het gebouw als dat aan het openbaar gebied grenst, en misschien ook de achterkant als dat aan het openbaar gebied grenst. Dat is eigenlijk de enige concrete vraag die wij hebben, en dus hebben wij het een prachtige nota. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Merkens. Dan was dat de eerste termijn van de commissie. Waar ik twee dingen zou willen zeggen. Nee, meneer Mulder, ik neem het u niet kwalijk dat u de inhoud van de welstandsnota 2004 niet meer kent. Ik heb daar mijn antwoord op gegeven. Die Bosman, uw opening was fantastisch. Schoonheid zou onbesproken moeten zijn. Geweldig. Ik denk, ga ik nog even reageren. Ik ga naar het college kijken voor de eerste termijn en ik geef wethouder de Kruis het woord namens het college.
Ja, voorzitter, er zit een paar technische vragen die ik toch even wil checken. En dat is niet lang, 3 minuten.
Dan zetten we de stopwatch op 3 minuten. Ik heb het toch voor liggen en dan schors ik de vergadering voor 3 minuten. En dan gaan wij om 11:40 weer door. Heropenen, de 3 minuten zijn voorbij. Mag ik iedereen verzoeken om zijn plaats erin te nemen, alstublieft?
Mag ik iedereen verzoeken om zijn plaats weer in te nemen, alstublieft? Wij gaan naar de eerste termijn van het college en ik geef wethouder De Kruijf het woord. Ga ervan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor uw inbreng en ook dank dat u eigenlijk al heeft geconstateerd heeft. En de heer Mulder gaf het ook duidelijk aan dat uitgangspunt was eenvoudiger en toegankelijker. En dat is ook echt waarom we het met elkaar gedaan hebben. En ook de aanpassingen van de noten ten opzichte van de vorige die nodig waren vanwege de verandering in de wet- en regelgeving. En ook de informatiebehoeften en de dienstverlening die verandert, de digitalisering. En ook voorbereidend op de omgevingswet. Dat zijn heel belangrijke kenmerken die we hierin meegenomen hebben. Woudenberg is, en dat weet u, een aantrekkelijk dorp. Dat vinden we met elkaar. En om dat aantrekkelijk te houden en goed te kunnen wonen, werken en plezier te hebben met elkaar. En de heer Bosman gaf het ook aan. Maken gebouwen ook een belangrijk onderdeel vooruit. En daar heb je nou eenmaal ook kaders voor nodig. Om dat met elkaar basiskwaliteit te kunnen geven. Dat is niet om het allemaal dicht te regelen, maar echt ook de kwaliteit van Woudenberg te benutten en zo optimaal mogelijk weg te zetten. Nou, wij denken dat we in Woudenberg daar genoeg voorbeelden van hebben hoe dat positief kan uitpakken. We hebben ook op onderdelen zien we weliswaar dat dat minder positief uitpakt. En daar leren we weer van, zodat we hem dan ook kunnen bijstellen. En dat we ook bij aanpassingen dat weer kunnen meenemen met elkaar. U heeft daarover de nodige vragen. Valt mee hoor, maar een paar die moeten toch even nagaan. De heer Mulder, SGP, vroeg, is het ook een bouwsteen voor de omgevingsvisie? Nou, het is met name een bouwsteen voor een omgevingsplan. Zo ook dat je met elkaar over het omgevingsplan in gesprek kan. De vraag, waarom is LTO en de BSW daar niet bij betrokken? U zag dat er wel de DES bij betrokken was. U ziet bij de bijlagen met name de beeldkwaliteit van de erfinrichting. En die hebben we al eerder met elkaar besproken. En daar bij die vaststelling is ook LTO duidelijk betrokken geweest. Dus in die zin zijn ze eigenlijk ook wel direct wel betrokken geweest met dit stuk. En met de BSW hebben we het er wel over gehad. Maar die zeiden dat, niet, dat ze geen behoefte hadden. Maar die zagen dat wel een verlengde met wat we elkaar aan het doen zijn. Nou, hebben we niet hele gesprekken daarover gevoerd. Daar hadden ze dan nu geen behoefte aan in ieder geval. Is essentiële beleidswijzigingen, hoe moeten we dat zien? Nou, het gaat met name over die eenvoudige, toegankelijke, eenvoudige taalgebruik, dat mensen het sneller begrijpen en ook die loketcriteria die we echt hebben toegevoegd. Voor de rest is het inhoudelijk best op hoofdlijnen van wat we met elkaar gedaan hebben. Dus ik denk niet dat we die veranderingen echt moeten zien van een totaal andere manier van werken met elkaar, maar wel dat we het wat eenvoudiger op papier hebben toevertrouwd. En dat is eigenlijk de manier wat we hier met elkaar aan het doen zijn. En die loketcriteria, dat is wel de kern om het aan de voorkant nog eenvoudiger voor de inwoners en begrijpend voor de inwoners. En dat ze zelf ook al kunnen voortoetsen, noem ik het dan maar eventjes. De heer Smit vraagt in hoeverre klopt het dat het echt voor de gebouwen is. Nou, het klopt, dit is ook een nota op basis van de woningwet. En dat gaat over gebouwen, dus dat klopt. Maar uiteindelijk staat er ook voor in het stuk nog genoemd dat het stedelijk bouwkundig uitgangspunt daar ook van toepassing is. En op het moment dat we een plan gaan ontwikkelen, en op de heer Bosman gaat dan weer grotere plannen, moet je dat op die manier doen. Ga je op de tafel zitten, dan komt er een stedenbouwkundig uitgangspunt. En daar moet er wel verder gekeken dan alleen de gebouwen, maar ook je hebt de kwaliteit van de omgeving, natuur, groen, water, biodiversiteit, etc. Dus in die zin staat die er wel in, maar niet de kern zit hem nu wel hier in de gebouwen. Oud Woudenberg, nou, wij hebben op het moment dat we contacten over monumenten hebben, dan hebben we daar contact over met de monumentencommissie. We hebben het niet met Oud Woudenberg over, maar wel met de monumentencommissie. Geen maximale hoogte heeft geconstateerd, dat klopt, dat zit in de bestemmingsplannen. Daar hebben we de bestemmingsplannen en we de maximale hoogte geformuleerd. En de reclame, die is wat complex, hoe moeten we dat nou lezen? Licht, geen licht, er staat wel in waar het moet zitten, et cetera. Maar dit gaat over de algemene handelsreclame. En deze moet begund worden, dus moet per definitie aangepakt worden. Maar dit is dus over de algemene handelsreclame die landelijk geldt. En op deze manier hebben wij de verwijzingen.
De heer Bosman over de grote projecten heb ik net ook aangegeven. Goed om de kleine zo laagdrempelig en zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Grote projecten ga je in gesprek. Nou, dat is ook een beetje die opmaat naar die omgevingsplan. Hè. Hoe ga je dat met elkaar doen? Gesprek, er komt meer bij kijken dan alleen een gebouw. Gebouwen maken het geheel, opbreken het af. Maar dat geldt ook voor de omgeving die erbij hoort. Het gaat om het totale leven en het stedenbouwkundige. Hoe je dat inricht. En ja, soms begin je steeds meer het woord stedenbouwkundig te denken van zullen we dat ook geen andere naam geven. Het gaat uiteindelijk om een prettige leefomgeving. En dat is dan, maar goed, dat valt onder het stedenbouwkundige. Gemeentebelangen over de grenzende openbare ruimte. Is dat de voorkant, de straatkant, op de zijkant of ook misschien op de achterkant. In dit geval gaat het inderdaad over waar het grenst aan het openbaar gebied, ook letterlijk zoals het er staat, dat kan zijn aan de voorkant dat je naast je buren hebt die direct wonen. Als je naast je een openbare ruimte hebt, een straat in dit geval, is het grenzend aan de openbare ruimte, zoals het inderdaad, dan geldt het ook voor de zijkant van dat perceel. In sommige gevallen wat minder, maar dat kan zijn bij een parkeerkoffer of bij een speeltuin of iets dergelijks. Dat de openbare ruimte ook aan de achterkant van het perceel is. En daar gelden dan inderdaad dus regels voor. En die regels zijn dat je wel, je mag in plaats van een schutting van 2 meter, die de meeste mensen hebben, laat ik het maar over zo zeggen, een schutting van 1 meter hebben. Tenzij je een meter vanaf het perceel doet, dus dan zit er een buffer van 1 meter. Nou, en inmiddels hebben we nog wel echt de techniek een beetje in. Zijn er ook mogelijkheden om ongeveer dat het ruimtelijk is en 50% vrij moet zijn. En dat je op die manier een maatwerk voor die percelen kunt doen. Maar wat uw concrete vraag is, ja, het heeft ook in sommige gevallen de achterkant. Dus dat was de vraag. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord. Joni. Ja. Joni. Voor mij is het allemaal. Ja, daar heb ik ook nog de nodige vragen van gehad. Excuses. Enkele vragen over kost verloren en over het centrum. Van hoe zit, u geeft aan dat er nog kwaliteitsimpulsen kunnen gebruiken. Dat is wat in het stuk staat. Hoe ziet u dat? Nou, het gaat hier om de kwaliteitsimpulsen beschreven in de structuurvisie. Dat is wat we ermee bedoelen. Dus die van de bebouwde omgeving. De gemeente, zoals wij hebben destijds al, en dat kunt u zien, de openbare ruimte aangepakt. Bestrating, de stoep, de indeling van die openbare ruimte met bankjes, etc. En door de aanpassing van de gevels kan de kwaliteit van het gebied verbeterd worden. En dat is echt aan de eigenaren van de panden, dan wel projectontwikkelaars die met plannen komen. Nou, dat hebben we, zo hebben we de structuurvisie ook ingericht met elkaar. Komen er impulsen, plannen, ideeën die echt de kwaliteit van het centrum, zowel in gebruik als in fysiek verbeteren, dan zijn we daar, maar dat kent u van ons, naar op zoek om daar samen naar te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen inrichten. Dat is wat we hiermee bedoelen. Dat bedoelen we ook bij de oversteek van de Voorstraat naar de Poort, ook vanuit dat structuurvisie, diezelfde basis. U vroeg van pagina 11, die beeldkwaliteit van het centrum, de criteria. Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan, dat op diverse punten, vaak gebouwen, nog niet toegepast is, is wel het uitgangspunt. Maar bij grootschalige planontwikkeling is natuurlijk de mogelijkheid om een nieuw beeldkwaliteitsplan te gaan vaststellen. En dat zullen we dan aan de raad voorleggen op het moment dat de initiatieven komen. Dat vraagt om een verandering van het beeldkwaliteitsplan. Dan komen we daar weer bij de raad bij terug. Dus die ruimte is er. Nou, u noemde vanuit pagina 23 wel aanbouw, niet aanbouw, wel grenzend, niet grenzend. Wat van die voorbeelden, dat er nogal veel van dat soort zaken waren. Ja, we moeten ze wel allemaal benoemen. Want die aanname die u had is niet helemaal terecht, laat ik het maar zo zeggen. Want deze werkzaamheden namelijk niet vergunningsvrij. Er zit hier een verschil tussen de loketfunctie, dat we heel eenvoudig snel kunnen toetsen en nu kunt u mee aan de slag. Of dat het anders is en dat het naar een commissie moet en dat er dan dus een aanvraag formeel moet worden ingediend. Waarom staan er zoveel verschillende categorieën? Dat was ook nog een vraag die u stelde. En dat heeft te maken met het feit dat bijvoorbeeld een aanbouw die grens aan de openbaar gebied meer in het zicht staat. En dat de kaders van beeldkwaliteit belangrijker zijn op dat moment van het gebouw. Dan dat je het alleen ziet vanuit je eigen tuin. Eigenlijk sluit dat aan op het moment dat ik ook tegen de heer Merkens een reactie gaf.
Voorzitter, daarmee heb ik denk ik in de hoop dat iedereen moet beantwoorden.
Dank u wel voor de toevoeging. Wij gaan terug gaan kijken in tweede termijn naar de commissie. Die het moet weer voeren. Meneer Mulder. Is u niet? Is u niet? Meneer Mulder niet meer. Nou, dan gaan we die volgende. Meneer Mulder. In tweede termijn namens de SGP. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Wethouder, dank voor de duidelijke beantwoording. Nog één vraag van mij, voorzitter. Ik had gevraagd van die betrokkenheid van BSW. Dank u wel. En anderzijds, wat ze waren bekend uit de bad. Om een voorbeeld te noemen, en kwam ik daarbij. Op bladzijde 38 zien we dat er bij de bedrijventerrein bijvoorbeeld duidelijkheid gegeven is over wat wel aan reclame is en wat niet. Een voorbeeld daarvan is niet op een pad dat stel dat er een aanwijziging is, is dat wel iets waarvan ik aan hecht, zeg maar, om dat juist te bespreken met die belangenmaatschappij, zodat die aan de voorkant daar ook mee worden genomen. En dan weten ze precies van jongens, hey, dit zijn de krenten uit de pad, dat mag niet meer, staan we achter, heb je draagvlak, etc. Dat was de aanleiding van mijn vraag. Met de vragen van. Heeft u die krenten het gevat in beeld gehad en zijn die juist met de belangrijke organisatie gesproken? Dus ik ben benieuwd hoe dat zit.
Dank u wel, meneer Mulder. Ik ga naar meneer Schmidt, de fractie van de Partij van de Arbeid voor Niks.
Dank u wel. Best hartelijk bedankt voor het inderdaad beantwoorden van alle vragen. En naar aanleiding van zijn antwoord een aanvullende vraag, of ik het goed begrepen heb. Ik heb gevraagd naar de hoogte die ik miste als beschreven te zijn in deze noodzakelijke verhaal van D. Dat klopt, dat staat hier ook niet in, want dat wordt per bestemmingsplan geregeld. Heb ik dan goed begrepen dat dat inderdaad per individueel bestemmingsplan een hoogte geregeld kan worden en dat deze nota, deze visie, dus niet op een of andere manier daar kaderstellend voor kan zijn? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Dat was de tweede termijn van de commissie. Ik kijk weer naar het college, wethouder de Kruijf. U heeft het woord, namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met de laatste te beginnen, wat u zo gedaan heeft, is het antwoord daarop ja. Dit is niet kaderstellend voor die hoogte, dat zit echt in de bestemmingsplan. En die kunnen wisselend zijn. Vaak zijn ze heel veel overeenkomsten voor, maar die kunnen wisselend zijn. En ook bij een nieuwe bestemmingsplan kan er ook veranderingen zijn. Noem maar wat, op het moment dat je overgaat naar een natuurgebied, dat je misschien lager wil hebben dan een andere. De krenten uit de pad, die vind ik wat lastiger, want als ik die specifiek aan u ga geven, dan vergeet ik er wellicht één of twee. En dan, ja, maar die zijn niet benoemd. En eigenlijk is dat hele stuk is waar het om gaat en waar men rekening mee moet houden. Het is besproken, in ieder geval met de DES zijn deze punten besproken. Met BSW, nou, er is ook hier niet heel veel veranderingen in ten opzichte van, maar u noemde er wel eentje op, zeg ik dan ook maar eventjes. Dus ja, ik vind het lastig om te zeggen van ik ga die krenten uit de pad eruit halen. Ik ken u als een goed lezer. En dat u ook wel het naast elkaar kan leggen. En dat u wellicht die krenten voor een belangrijk deel zelf uit kan halen.
Voorzitter.
En dan misschien even een aanvulling. Op het moment dat er vragen zijn vanuit inwonersorganisaties over een specifieke krent. Dan is iedereen van harte welkom. Want dan kunnen we dat ook toelichten. Dat ook wel zijn.
Ja, dank voor de hint, voorzitter van de wethouder. Ik denk dat ik toch even contact ga zoeken dan met zo'n belangenwaardige dat hij dat even weet. Ja.
Dank u wel. Dan was dat de tweede termijn van het college. Dan kijk ik rond of we deze nota als hamerstuk kunnen doordoen naar de gemeenteraad. Dat zou zijn, hè? Ik hoor net een nee, meneer Mulder, als bespreekstuk.
Graag.
Ja. Dan gaat hij mee als bespreekstuk naar de gemeenteraadsvergadering van februari. Dan sluit ik dit agendapunt af. Gaan we naar ons agendapunt 9. Betreft burgerleden en ruimtelijke kwaliteit. En ik kijk of ik mijn commissie rond wie het woord wil voeren. Ik zie de Christine niet. En de rest zie ik allemaal wel. Dus. Dan ga ik ook gewoon maar in tegengestelde volgorde als zojuist. Dan ga ik eerst naar de fractie van gemeentebelangen. Meneer Merkens, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het voorstel hier gaat uit van het blijven betrekken van burgerleden bij de advisering van ruimtelijke kwaliteit. Wij vinden het een goed plan. En daarnaast wordt voorgesteld de benoemingsprocedure op te starten voor nieuwe burgerleden. En daarbij een bouwkundige achtergrond als een van de selectiecriteria te hanteren. Ook daar staan wij achter. Waarbij we wel de vraag hebben hoe het college de onafhankelijkheid van de burgerleden denkt te borgen. Gaat er dan om dat deze burgerleden niet te nauw betrokken mogen zijn bij bouwplannen die door hunzelf moeten worden beoordeeld? Oftewel, de plaatselijke architect of de plaatselijke aannemer wil niet als burgerlid in de commissie benoemen. Hoe denkt het college dit te borgen? Dat was mijn inbreng.
Dank u wel, meneer Merkens. Ik ga naar de fractie van de VVD. Meneer Salman, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Levering van burgerleden en deze participatie is prima. Daar zijn we ook een voorstander van. Dus burgerleden dienen expertise te hebben, bijvoorbeeld een bouwkundige achtergrond. Dat lijkt ons in deze ook gewenst, met in kennis te hebben van de lokale situaties. Dus kom je al snel uit bij mogelijk een woudberger. Hier zou een schoen kunnen brengen als men een woudenbergse burger met het beroep van een makelaar, architect of bouwondernemer laat deelnemen. Hoe garandeer je dat er op geen enkele manier sprake is van een mogelijk eigenbelang? En hoe voorkom je deze problematiek? En wat heeft het college daarvoor ingericht om dit te voorkomen? Dank u.
Meneer Stalman. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Burgerparticipatie is een goede zaak. Regelmatig nemen burgers zelf het initiatief om vorm te geven aan hun leefomgeving. In Woudenberg kennen we Rise to Challenge. De omgevingswet vraagt ook om burgerparticipatie. Er worden meer verantwoordelijkheden bij burgers neergelegd om te komen tot oplossingen voor het vinden van lokale initiatieven voor maatschappelijke problemen in het kader van de leefomgeving. Maar bekend is dat het hoe van deze burgerparticipatie ingewikkeld kan zijn. Bijvoorbeeld is de vraag of de burgers die participeren kunnen staan voor alle bij het probleem betrokken inwoners. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de formele aanstelling in 2006 van burgerleden gebaseerd is op een structurele fout. Ook wordt gemeld dat er geen formele verlenging van benoeming heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt aangegeven dat de bevoegdheid van de benoeming van burgerleden dan maar bij het college moet liggen. Dat lijkt ons een wat kort door de bocht redenering. Wat ons betreft kan in de VNC-cyclus de benoeming van dergelijke leden worden opgenomen. U wilt de benoeming van professionele leden en van burgerleden gelijk trekken, daar waar wat ons betreft de burgerleden een specifieke grond voor hun benoeming hebben, burgerparticipatie. Ook in het verlengde daarmee zien wij, en ook vanuit de democratische legitimering, benoeming door de Raad als wenselijk. U geeft aan dat de burgerleden een bouwkundige achtergrond moeten hebben. Het komt ons voor dat zij dan geen duidelijk onderscheid vormen met de professionele leden. In het collegeadvies geeft u aan voornemens te zijn de leges te verhogen, omdat de kosten van de burgerleden daarin verwerkt zullen worden. De vragen in aanleiding van het voorafgaande. In hoeverre bent u het met ons eens dat de benoeming van burgerleden goed opgenomen kan worden in de PNC-cyclus? Wat is voor u het specifieke onderscheid tussen professionele leden en burgerleden, afgezien van hun beroep? Anders gezegd, wat is voor u de meerwaarde van burgerleden? Laatste vraag. In hoeverre worden de leges tussentijds verhoogd als de burgerleden worden benoemd? Verwerkt u dit in de zomernota? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van het CDA. Meneer Westenmiddels, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan het college voor toezending van dit voorstel. We vinden het wat merkwaardig dat de commissie ruimtelijke kwaliteit zo lang heeft kunnen doordraaien na het verlopen van termijn. Maar ja, blijkbaar verliep het overliggende achterliggende jaren zo prettig dat men de termijnen gewoon uit het oog is verloren. Hoe het ook zij, goed in ieder geval dat dit wordt gecorrigeerd. Met mandatering aan het college hebben wij in principe geen moeite, maar daarmee onttrek je burgerparticipatie wel een beetje aan de openbare besluitvorming en daarmee aan de publieke ruimte. En als raadsleden hoeven wij echt niet alles woord voor woord te vernemen, maar met het oog op de komst van de omgevingswet, waarin participatie vanuit de samenleving nou juist een sleutelbegrip is, vinden we transparantie rond beide commissies wel erg belangrijk. We zouden het daarom op prijs stellen dat de bestuurlijke processen, dus niet de inhoudelijke beslissingen, maar de bestuurlijke processen, met betrekking tot deze commissies minimaal via de ingekomen stukken met de raad zouden kunnen worden gedeeld. Verder een aantal procesvragen. Wat is de samenstelling en bezetting van de grote commissie en wat wordt de samenstelling en bezetting van de kleine commissie? Hoeveel leden zitten daarin? En op welke wijze en per wanneer wil het college de zittende leden van beide commissies vervangen? Dit vragen wij om te voorkomen dat beide commissies tegelijkertijd met een volledig nieuwe bezetting van start gaan. Hoe denkt het college, anders gezegd, de continuïteit te waarborgen? En de laatste vraag, maak je de rol van burgerparticipatie nou juist niet te klein als je de burgerleden in een kleine commissie plaatst? Moeten deze niet gewoon in de grote commissiezitting hebben? Het zijn immers mensen die je zoekt met een bouwkundige achtergrond. Waarin zijn ze dan minder dan, mijn collega Smit haalde het al aan, de leden die in de grote commissie zitten, professionals, mijn eerste termijn.
Dank u wel, meneer Bessemunt. Ik ga naar de fractie van de SGP. Meneer Mulder, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. We zien een voorstel waarbij het college de burgerleden blijvend wil betrekken. Goede zaak om burgerleden er blijvend bij te blijven betrekken. We zien ook dat 10 jaar lang dit dossier in het vergeetboekje heeft gelegen van het college. Voor het betreft het herbenoemen. En daarin zien we dat wanneer lopen termijnen af, et cetera. Het zit niet in de planning en cyclische controle, of als je het zo zeggen. Dan naar het voorstel zelf inhoudelijk. Ik mis de afweging van voor's en tegen's en argumenten waarbij gekeken wordt waarom alles door het college is. Mis het antwoord op het waarom. Je zou kunnen zeggen alles door de raad, zowel de burgerleden als de professionele leden. En als je daar dan verder over nadenkt, dan is eigenlijk voor ons de vraag aan het college waarom niet gewoon door de raad dit benoemen. Want wij zien het best wel voor en pro's voor de raad, namelijk 1. De raad als volksvertegenwoordigers wil een verbinding en dichter bij de burger zijn in het kader van de burgerparticipatie, die ook wordt opgelegd vanuit de omgevingswet. 2. De onafhankelijkheid en de betrokkenheid van de raad bij de commissie, die belangrijk besluit neemt over onze ruimte. 3. Een beter proces omdat wij een vaste planning en controlecycli hebben. En we zien ook dat we binnenkort een taak erbij krijgen in het kader van de omgevingswet. En dan zouden we dit mooi afgemist hebben en daar niet op vooruit lopen. Kortom, kan de raad niet allebei benoemen. En wat zou het nadeel, zou er een nadeel aan zitten, voorzitter?
Ben je pas maar beter?
Dat is gewoon niet een voordeel. Ik snap ook wel waar je Mulder aan mijn vorige spreekt. Aan de andere kant denk ik, heb ik dat ook, hebben wij dat ook wel overwogen. Er zit natuurlijk ook een kant aan, en ik ben ook heel nieuwsgierig naar het college van de argumenten. Er zit ook een kant aan dat wij als raad, ik geef het nog even mee, in alle kleine projecten betrokken raken, omdat wij mensen van vinden, of dat wij mensen gekozen hebben. En daar zit nou net, dat is mijn visie, nog wel even een ding waarin ik ook inderdaad geïnteresseerd ben in het antwoord van het college, maar ook wat kritisch ben op meneer Mulder, de argumenten zoals hij nu geeft.
Dank u wel, meneer Wilders, vervolgt u de minister termijn.
Ja, nee, helder, voorzitter. Wij hebben ook de voorsprekers afgewogen. En dit is het benoemen van leden die dan onze kwaliteit bewaken, meneer Bosman. De kwaliteit die wij dan hebben vastgesteld in hopelijk de nodige ruimtelijke kwaliteit. En wij hebben een controlefunctie. En bij de controlefunctie geef je vertrouwen aan een aantal leden. En die legitimatie, zeg maar, is voor ons wel essentieel. En wat is er dan het teken? Om gelijk goed door de raad te laten intreven die benoemingsprocedure. Ook omdat wij al een planning- en controlecycli hebben, meneer Bosman. Dus vandaar hebben wij dat wel ook die balans goed afgewogen. En juist omdat er niet veel over gesproken wordt in de maatschappij, dat het een zeer betwijfeld fenomeen aan het worden lijkt te zijn, de burgerparticipatie. En om dat te voorkomen dat we op voorhand al een wassen neus sfeer gaan creëren, hebben wij het toch uiterst serieus proberen te onderzoeken wat het beste zou zijn. En dan tot slot, voorzitter, de laatste vraag: hoe gaat het met het proces qua benoeming? En die beste binnen ging er al even op in. Periodiciteit op een leden, profiel. Wat wordt het profiel, selectieprocedure, overprocedure, hoe komen we tot benoeming? Wat ons betreft zou het prima zijn als we op voorrecht van het college dan tot een zorgvuldige benoeming open gaan. We houden in die zin wel samen op.
Dank u wel, meneer Mulder. Dat was de eerste termijn van de commissie. Als je kijkt naar het college, wethouder de Kruijf gelijk aan antwoorden in de eerste termijn.
Nee, voorzitter, ik ook hier wel even 5 minuten schorsing voor haar.
Prima, de klok springt op 20:37, we gaan verder op 20:42. Ik schors verhouding. Beste collega's, mag iedereen vragen om zijn informatie in te leggen? Ik ga de vergadering heropenen en ik ga in eerste termijn het woord geven aan wethouder de Kruijf. Wethouder de Kruijf, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Enkele vragen gesteld over het stuk. Ik heb inmiddels wel begrepen uit al uw woorden dat de toevoeging van burgerleden en vanuit de participatiegedachte en ook het belang bij de invoering van de omgevingswet voor u al een gedragen is. Dank daarvoor. Dat is ook de reden waarom wij ook vinden dat dat past om op deze manier te werken en te blijven werken. Eerste twee vragen die gesteld werden, dezelfde vragen in een ander jasje, zowel door GBW als de VVD, ik noem het even belangenverstrengeling. Hoe bekom je eventueel belangenverstrengeling van de leden als ze in Woudenberg wonen en werken, en wat betekent dat dan? Nou, zal een formele sollicitatieprocedure doorlopen worden, waarbij een van de selectiecriteria is geen directe betrokkenheid of belang bij en in Woudenberg werkzame aannemers en architecten. Dus dat is de reden hoe we dat kunnen borgen. Een burgerlid zit nooit alleen in de commissie. Op het moment dat de aanwezige ambtenaar en of architect van het Mooisticht, die wij daarvoor hebben, de indruk heeft dat er sprake is of kan zijn van betrokkenheid, zal het gesprek plaatsvinden en zo nodig beëindiging van de werkzaamheden. Dus in die zin proberen wij dat te borgen. Overige vragen die gingen met name over waarom het niet aan de raad en waarom door het college. De reden daarvoor is, zoek, staat even in mijn computer op hoor. Niet erg vindt, als ik het wel erg vind. Dan doe ik het ook. Is dat wij in 2016 nu aan raad, als de raad ook gevraagd hebben om een mandaat aan het college te geven voor de benoeming van de leden van de grote commissie. Dat hebben we in 2016 gedaan. En dat vond u toen akkoord. En dat betekent dat wij eigenlijk dezelfde lijn hebben doorgezet. Dat is de reden waarom wij op die manier de lijn hebben gepakt. U noemt ook de argumenten van de omgevingswet, et cetera, die eraan komt. Ja, het is in dit geval wel aan u als raad om te bepalen van wilt u er als raad overgaan. De argumenten die heer Bosman aangaf, is ook, er zijn voor- en tegens, zo simpel is het ook. Maar dat is echt aan u als raad. De vraag van de PVDA, dat is een algemene vraag die eigenlijk meerdere van u bestelde. Ook over de raad, die hebben we gehad. De PC-cyclus, nou, daar kun je het dan inderdaad in opnemen. Wat is het verschil tussen professionals en de burgerleden? Nou, de burgerleden die weten wat er speelt in Woudenberg. Het zijn ook bouwbewerkers, dus dat betreft kan het een verschil zijn en zal het een verschil zijn van deskundigen en professionals van buitenaf die in de commissie zitten, die wellicht niet of nauwelijks in Woudenberg komen. En deze leden die weten wat er in Woudenberg aan de hand is, en dat speelt altijd positief mee wat betreft de participatie. Gaan de lezers verhoogd worden op het moment dat de salaris of dergelijke omhoog gaat? Nee, die gaan wij, deze stellen we vast. Die zit daarin, de lezers, de kosten van de burgerleden, maar die gaan we niet die keer verhogen met aanpassen. CDA, transparant en bestuur. Nou, volgens mij hebben we het net gehad over hoe we tot stand zijn gekomen. De bezetting van de grote en kleine commissie. Nou, de kleine commissie die op het gemeentehuis plaatsvindt, bestaat uit architect van Mooisticht, een burgerlid. En daar zit een ambtenaar bij die ondersteunend is en die kijkt naar wat er speelt. En op het moment dat er deskundigheid extra gevraagd wordt, bepaalde aanvullende adviezen, dan gaat hij over naar de grote commissie. En de grote commissie heeft een onafhankelijk voorzitter. En wordt voorbereid door de architect van Mooisticht en bestaat uit 2 tot 3 externe deskundigen met een architecten achtergrond. Dus dat zijn de zittingen van de kleine en de grote commissie. SGP, de voor's en tegens, ik heb denk ik net al aangegeven hoe dat zit. Facturen, de laatste vraag die u stelde, de facturen. Nou, we hebben de facturentekst hebben we. En die hebben we uiteraard, omdat wij als jullie voorstellen hem als college te mandateren aan het college, dan hebben wij hem zitten. En het is gewoon een reguliere sollicitatieprocedure en waar ook de termijn aan gekoppeld is. Op het moment dat we dit met elkaar vaststellen, dan start ook de reguliere sollicitatieprocedure. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, wethouder. Ik ga naar de tweede termijn van de commissie en ik kijk rond wie er in de tweede termijn het woord wil voeren. Ik mag het daarvoor niemand. Ga ik beginnen bij meneer Bosman van de fractie van de ChristenUnie. Wees het woord.
Ja, ik we horen toch waar het gaat over wie doet nou die verkiezingen. En de inhoudelijke argumenten die gevraagd zijn, die hadden over het college niet heel erg ingaan. We doen het op grond van de besluiten die er is genomen, dat horen we nou. Die blijven toch wel interessant vinden. Dus wat mij betreft staat dat nog open voor over nadenken en misschien nog wat mee doen in de volgende vergadering.
Dank u wel, meneer Bosman. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel. Dank u wel, wethouders, voor de beantwoording. Ook voor de herinnering die u ons geeft aan een paar jaar geleden. Het is altijd goed. Wat weer niet wil zeggen dat iets wat een paar jaar geleden is besloten dan eeuwigheidswaarde heeft. Want we kunnen er altijd weer tot een beter inzicht over komen. En dat zou in dit verband wat mij betreft best goed zijn. Nog even over de burgerleden, want in het stuk stelt u volgens mij ook dat ook die burgerleden een bouwkundige achtergrond moeten hebben. En mijn vraag is of die bouwkundige achtergrond nu de essentiële voorwaarde is voor burgerleden. Zou dat ook niet weggedacht kunnen worden? En zou in plaats van wat u ook aangeeft, juist die criteria moeten zijn, goed op de hoogte zijn van facetten die voor Woudenberg van belang zijn vanuit aangetoonde, beleefde, Woudenbergse betrokkenheid. Dat zou voor de commissie dan een meerwaarde zijn, omdat er deskundigen in zitten op het gebied van de bouwkundige. En het zorgt ervoor dat daar waar het gaat om het hele leefklimaat, ook echt het hele leefklimaat betrokken wordt. Dat geeft u nog even overwegend. Graag uw reactie dan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van het CDA, meneer Bessenbinders. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Ja, kleine commissie, grote commissie. In de kleine commissie zit iemand van een mooie sticht. In de grote commissie zit iemand van een mooie sticht. Kleine commissie, één ambtenaar, één. Ja, nu eigenlijk niet burgerlid, maar iemand van een mooi sticht. Met die samenstelling zit ik nog wel in mijn maag. Dus daar zou ik nog wel even over willen nadenken. Richting de raad. Die opmerking plaatsend. Ik vraag me af of je er dan niet gewoon één commissie van zou moeten maken met burgerleden tussen de professionals in. Zomaar een gedachte. Ik wil het nog even op kamer richting de raad. Dank u, voorzitter.
Ik ben best met ik ga alle ruimte en tijd voor tot aan de raadsvergadering. Mevrouw, ja. Haalsma, bij interruptie.
Ja, ik begrijp dat een groot deel van de plannen niet naar de grote commissie gaat. Dus dat het gewoon bij de commissie blijft en afgehandeld wordt. Maar misschien is dat nu nog van belang.
Ja, meneer Bessemer, toch een koude kandidaat misschien nog even doorgaan.
Ik geef op de krent in de pap koude.
Ja, dan hebben we die cirkel weer rond in ieder geval. Dank u voor die beste mensen. Ik ga naar de fractie van de SGP. Meneer Mulder, u heeft het woord in tweede termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de wethouder voor de beantwoording en ook de helderheid die hij daarmee gaf en de ruimte. En ik haak daarom graag aan bij de woorden van de heer Bosman en wij zullen hetzelfde doen als fractie.
Dan komen meneer Mulder. Dat is dan de tweede termijn van de commissie. Ik kijk naar het college met de Kruijf. U kunt gelijk door de tweede termijn.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Op de onderbouwing zoals de heer Bessemer aangaf en de reactie van mevrouw Houtsma. Het is inderdaad zoals de mevrouw Houtsma aangeeft. Maar wellicht ben ik niet duidelijk geweest in de verhoudingen kleine commissie, grote commissie. En om niet weer hetzelfde te zeggen en diezelfde onduidelijkheid te geven, graag een deskundige. Karin, ik het woord om dit even toe te lichten, dat het misschien daar wel wat duidelijker wordt. Maar de onderbouwing van mevrouw Houtsma is wel zoals het is.
Wat gebeurt er? Spreek het woord.
Het gaat in dit geval natuurlijk om alle omgevingsvergunningsactiviteiten bouwen. Al die aanvragen zit eigenlijk een schaffel in. De eerste type vergunning aanvragen zal gewoon via de loketcriteria door de ambtenaar aan het bureau getoetst worden. Daar waar een plan er niet aan voldoet, gaat hij naar de commissie. En in eerste instantie komt daarvoor om de donderdag de architect van de welstandscommissie, tevens secretaris van de grote commissie, de plannen ophalen, hier bekijken en bespreken. Daar is het burgerlid bij. Daar is de ambtenaar ook bij om het geheel hier toe te lichten. 9 van de 10 plannen worden daar al getoetst, besproken met de aanvraag en krijgen een advies. In enkel geval zijn het wat bijzondere plannen of een nieuw iets in een nieuwe wijk of een nieuw iets in een bepaalde wijk. Dan wordt gekozen om het naar de grote commissie te gaan. daar zitten dan de drie externe deskundigen, echt architecten, met de onafhankelijke voorzitter. Iedereen mag daar zijn verhaal op dit moment doen. Ook bij de tuincommissie kan de indiener zijn plan komen toelichten. En dan komt er eigenlijk het advies van de grote commissie.
Dank u wel voor deze toelichting. Wij gaan er 8 uur weer op in tweede termijn.
Ja, tweede termijn nog één vraag open. Van die bankkundige achtergrond, is dat dan wel relevant? Ik vertaal dat even wat de heer Smit zei. Ja, dat is wel degelijk relevant. Die willen we daar echt wel, die bankkundige achtergrond. Het moet zelfs, begrijp ik ook hier. Nou, ook denk ik al naar aanleiding van de toelichting over de commissies.
Dank u wel, wethouder. Dan was dat ook de tweede termijn van het college. Ik heb opgehaald dat we dit meenemen als bespreking met de gemeenteraad. Met de toelichting van mevrouw Kopierus is dat nog steeds het geval. Of ik zie instemmend geknikken.
Meneer Zesminders. Voorzitter, dank u wel. Is het mogelijk dat we de toelichting van mevrouw Kopierus, en die vind ik wel verhelderend, dat ik die tijdens het herkouwen zouden er niet een memo zouden kunnen krijgen op weg naar de raad?
Ik kijk naar mevrouw Kopierus, maar dat, ik zie ook hier instemmend geknikken. We gaan dat organiseren.
Puur even ter educatie van dit raad.
Uitstekend. Dan was dit onze agenda punt 9. Gaat dus mee als bespreekstuk naar de gemeenteraadsvergadering van februari. Dan gaan wij nu naar ons agenda punt 10. Het is een opinierend agenda punt klein maar fijn wonen. Geagendeerd door de fractie van gemeentebelangen. Waarbij ik u erop wil wijzen dat we hebben afgesproken dat we in de discussie blijven binnen de motivering zoals die door de fractie van gemeentebelangen is aangegeven. En de fractie heeft aangegeven in gesprek te willen. Met betrekking tot het lange tijdspad Klein maar fijn wonen en de mogelijkheden over alternatieve locaties. Dus ik ga daar de discussie op binnenhouden, de termijn en locaties. Meneer Schaik, namens straks nog mee belang. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik had voor mezelf ook al even de motivatie bovenaan mijn stuk gezet om dat binnen te blijven. Even een korte terugblik. Eind 2018 zijn de eerste berichten verschenen over Klein maar fijn wonen. We zitten inmiddels in 2020. Het mag duidelijk zijn dat wij hadden gehoopt op meer, zeker nu betere resultaten tot nu toe, met betrekking tot de progressie op het terrein van de bouw van kleine woningen. Met betrekking tot de update over de stand van zaken van het project die het college heeft gegeven in het memo van 3 december 2019, hadden wij hogere verwachtingen. Hier wordt onder andere melding gemaakt van problemen met de huurder van grond die eigendom is van de gemeente. Op die locatie ziet het college mogelijkheden voor kleine koopwoningen. Een aantal vragen. Ziet het college mogelijkheden om samen met deze huurder tot een oplossing te komen? Ook moet nog een interne totale visie worden opgesteld waarna gekeken kan worden naar de mogelijkheden en vervolgstappen. Maar welke termijn denkt het college om tot vervolgstappen te komen? Locaties tijdelijke woningen. Er lijkt een tijdelijke locatie gevonden te zijn voor het realiseren van 20 kleine huurwoningen. Hier is de woningstichting die zand op de rails lijkt te strooien, omdat zij de behoefte onvoldoende onderbouwd vinden. Eind januari is er een gesprek geweest tussen het college en Omnia Wonen. Zonder op de inhoud van dit gesprek te willen ingaan, wel de vraag of dit gesprek voldoende resultaat heeft gehad om het proces weer te kunnen voortzetten. Zo ja. Aan welk tijdspad denkt het college dan en zo nee, aan welke alternatieven denkt het college? In het collegeadvies van 28 november 2019 wordt geschreven, ik citeer, wij nemen u mee in de 2 overgebleven locaties. Conclusie zou dus kunnen zijn dat het college geen andere locaties meer heeft. Wij beseffen ook dat het college geen ijzer met handen kan breken voor wat betreft locaties. Natuurlijk willen we daar meedenken. Om die reden de volgende vragen, zet uw opmerkingen. Heeft het college nog andere locaties onderzocht of heeft het college al andere locaties in gedachten? En de laatste vraag, zijn er geen mogelijkheden om klein en fijn wonen in te passen in plan Hoevelaar? Wij hebben daar voldoende grond in bezit, het zou dan zelfs over tijdelijke woningen kunnen gaan. Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel, meneer Van Schaik. Ik kijk of er andere fracties zijn die in eerste termijn binnen deze motivering willen aanhaken. Ik zie VVD, PvdA, CDA en ook de SGP. Perfect. Dan ga ik in eerste instantie naar de fractie van het CDA. Meneer Bessenbinders, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel en dank aan GWD voor de agendering van dit onderwerp. Ja, de realisatie van tiny houses in Woudenberg, we noemen dat hier klein maar fijn, is een belangrijk verkiezingspunt geweest voor. Is een belangrijk onderdeel geweest in het verkiezingsprogramma van CDA Woudenberg. Als je kijkt naar de campagne als geheel, was het voor de CU bijna, de CU bijna het allerbelangrijkste punt. Ja, heel plat, maar GWW heeft de vraag eigenlijk al de motivering voor het stuk ingezonden. We zijn benieuwd naar de verklaring van het college, waarom het zo lang duurt. En we zijn ook benieuwd of de uitkomst van het gesprek met Omnia hoopgevend genoeg is om die tiny houses alsnog te realiseren.
Dan komen we nu best minder. Ik ga naar de fractie van de SGP. Meneer Wilker, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, het heeft ook onze belangstelling en ook in ons verkiezingsprogramma gestaan dat wij voor goedkopere woningen, huur en sociaal, of kopers of huur en koop gaan met starterswoningen. In die zin ook onze bijzondere belangstelling voor het realiseren van deze woningen, waarom die tiny houses. We kunnen ons voorstellen bij zo'n project dat het lastig is rond te berekenen. En we zouden ook willen weten van het college of zij zich richten op opties met Omnia wonen. En daarin, wat ons betreft, is de enige restrictie dat starterswoningen zijn goedkope woningen. Waarbij hun, daar zin in hebben, zeg maar, en dat ook zien zitten. Dus we zijn benieuwd hoe je daarin zit als college.
Wel, meneer Mulder, dan ga ik naar de fractie van de VVD. Minister Alman,
u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. We beperken ons conform de afspraak aan de motivatie van de GBW, als het gaat om het tijdspot en ook de mogelijke alternatieve locaties. Allereerst de vraag aan de GBW-fractie zelf. We geven nu motivatie aan of er alternatieve locaties zijn. We nemen aan dat u er al concrete ideeën over heeft. En zo ja, welke zijn dat? Een aantal vragen aan het college. In het collegeadvies staat van gedachten te wisselen over de locaties en te delen met de raad. In het geval van locatie 2 is van gedachten wisselen niet mogelijk als we de locatie niet weten. Hiermee om te gaan als u überhaupt dit zou willen bespreken. Met betrekking tot de locatie van de Verleiruit schrijft u het volgende aan. Voordat er bij deze locatie concrete stappen gezet kunnen worden, is er behoefte aan een interne totale visie op dit gebied. In 2020 wordt deze interne visie opgesteld waarna gekeken kan worden naar de mogelijkheden en de vervolgstappen. Dit komt conform de mogelijke motivatie van de GB over als een traject wat lang zou kunnen gaan duren. Hoe kunt u dit traject versnellen en welke concrete stappen kunt u maken? De behoefte is groot in Woudenberg, dus los van welke locatie dan ook, is er een grote behoefte om door te pakken. De laatste vraag is hoe de samenwerking met Omnia gaat in samenwerking met klein maar fijn wonen. Is Omnia enthousiast en ik bedoel meenemen in de huidige status daarvan? Dank u.
Wel, meneer Stalman, dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Mevrouw van der Graaf, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt aan GWW voor het agenderen van dit belangrijke onderwerp. Het was voor u een belangrijk iets in het verkiezingsprogramma. Voor meerdere partijen, bij ons ook. En wij zijn natuurlijk ook benieuwd of ze er gaan komen, die kleine maar fijne woningen. Wanneer en waar? Als het nog niet duidelijk is, op welke termijn verwacht u te weten of Omnia deze wil gaan bouwen? Indien Omnia afhaakt, in hoeverre worden op dit moment al alternatieve ontwikkelaars benaderd? En ook wij zijn in aansluiting op wat meneer Stalman ook heeft aangegeven, erg benieuwd naar locaties ook die u inderdaad al op het oog had. En lijkt op dat het een meerjarenplan wordt. Nou, graag ook wel dingen over. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Graaf. Dat was de. Kijk, ik zie de Christine in de lucht al. Mevrouw Noosdorp. Hier is het mij, u heeft het woord namens de Christine.
Ik dacht al dat u mijn hand gemist had, maar dat geeft niet. ChristenUnie had inderdaad in haar kiezersprogramma het kleine fijn wonen hoog op de agenda staan. En het is goed te constateren dat erg veel partijen dat inmiddels hebben overgenomen. Toch zijn we wel van mening en we hadden het proces ook graag snel willen laten gaan. Alleen, het is een nieuw fenomeen.
Mevrouw de Graaf, even bij de
rust. Het proces moet dus ook zorgvuldig staan.
Mevrouw de Graaf, bij de rust.
Even voor de duidelijkheid, we hebben niets inmiddels overgenomen. Bij ons stond het ook in ons originele programma.
Maar er zijn andere die
dat doen. Dat is nu een discussie. We blijven binnen de motivering van de gemeentebelangenfractie.
Precies. We zijn ook benieuwd naar de haalbaarheid van het plan. Maar we willen graag ook dat het projectproces zorgvuldig wordt uitgevoerd. En we kunnen ons het best voorstellen dat het resultaat niet zo snel op tafel liggen als iedereen graag zou willen. Maar wat ons betreft is zorgvuldigheid wel iets wat echt boven het lijstje staat.
Dank u wel, mevrouw Van Oostrom. Dan kijk ik naar het college voor de eerste termijn. Het houdt treden met u gelijk antwoorden. Ja, dan heeft u het woord namens het college in deze termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk prachtig om te horen hoe enthousiast en hoe nieuwsgierig jullie allemaal hier naar zijn. Dat gezegd hebbend, had ik ook graag gewild dat ik in het Nederland u iets anders mee kon delen. We hadden ook graag gezien dat het proces soepeler zou verlopen. Er zijn een aantal zaken die ervoor zorgen dat er toch wat vertraging op de lijn is gekomen. Onder andere de fusie van Vallei Wonen en Omnia Wonen heeft richting het einde van het jaar vertraging opgelopen. Maar bijvoorbeeld ook de interne werkgroep in onze organisatie. Dat is niet alleen op de beleidsafdelingen, maar met name ook op de afdeling juridische zaken. U ziet van alles voorbij komen in uw stukken. Dat betekent dat er vaak een juridische toets overheen is gegaan. Dus we hebben echt met dit proces even een poosje op de stapel gelegen bij de afdeling juridische zaken. Daarom heeft het wat langer geduurd. Overigens hebben we het capaciteitsprobleem is intern wel opgelost. Want we hebben extra capaciteit ingehuurd. En dat was ook echt nodig om een aantal zaken in versnelling te krijgen. Ik neem graag even mee in het verloop. We zijn gestart met de inventarisatie. Die overigens door twee portefeuilles heen gaat. Hè. Dus ook daarin is een stukje zorgvuldigheid. Maar als het gaat om de ruimtelijke projecten, gaat ook de portefeuille van mijn collega De Kraaf zich daarmee bemoeien. Dus we hebben een inventarisatie met elkaar gedaan. We hebben gezocht naar een locatie voor tijdelijke woningen en een locatie voor permanente woningen. Daar zijn we begin vorig jaar mee gestart. We hebben gekeken waar hebben we eigen grondbezit, welke locaties zijn groot genoeg, zijn er nutsvoorzieningen aanwezig. Daar waren financiële aspecten en ook meegewogen. In die uitgevoerde locatieverkenning zijn er twee locaties naar voren gekomen als realistisch en haalbaar. En die locaties zijn besproken in de memo. Er was nog een extra locatie voor de tijdelijke woningen. En dat is de door de gemeenschap ook benoemde wijk Hoevelaar. In Hoevelaar fase 1 worden al kleine... Dus dit was ook een tijdelijke locatie. Daar worden al kleine sociale huurwoningen gerealiseerd in fase 1, in de appartementen. In fase 2 kan niet ter sprake komen omdat we de woningen voor minstens 10 jaar willen neerzetten. In die locatie is niet zo lang beschikbaar, dus dan ga je denken aan Hoevelaar fase 3. Dat is een potentiële locatie, maar op dit moment is echt nog is niet voldoende concreet om uit te kunnen gaan werken. Het is een locatie die buiten de woning toe ligt, dus we zijn afhankelijk van de provincie, medewerking van de provincie daarin. En overigens moeten ook de eigenaar of eigenaren zijn bezig met juridische stappen uitzoeken en gaat ook over fiscaliteit. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dat zorgt in ieder geval voor dat we nog niet zover zijn dat deze locatie snel realiseerbaar is. Hij is niet afgeschreven, maar nog niet compleet. En uiteraard is dit een locatie die op de achtergrond wel waar onder ons aan blijft, maar die op dit moment buiten de scope van memo valt. Dan zijn we gekomen tot de locatie die inmiddels Vallei Ruiters is gaan heten. Met die locatie hebben wij op het oog voor permanente bebouwing. We hebben vorig jaar gesprekken gevoerd met Vallei Ruiters. Je zou haast vergeten dat ze er zitten. Hè. Ze zitten daar op een mooie rustige locatie achter de bos, achter een bosrand. Daar is een heel groot parkeerterrein, een heel groot gedeelte wat gebruikt wordt voor het parkeren. En de rijbak is daar. En wij hadden ons ook laten vallen op een stuk van die buitenruimte. Maar Vallei Ruiters heeft aangegeven, die ruimte hebben wij nodig als zij volgens één keer in de maand wedstrijden rijden. En dan is die verkeer, dan is die ruimte buiten nodig om te gebruiken om te parkeren. We hebben mondeling gesproken met Vallei Ruiters over de mogelijkheden. Wij komen met hen, ik wil even u vragen, wij komen met hen niet verder. Zij zijn niet gezind om een klein gedeelte van de grond terug te geven. En we komen met hen niet tot een oplossing. En overigens zit de locatie aan dat soort te begrijpen waar onze afdeling juridische zaken zich over moeten buigen. Ze zitten er al sinds jaar en dag. Ook de contracten liggen er al sinds jaar en dag. Die moesten werkelijk uit het archief vandaan gezocht worden. Dus dat heeft wat tijd nodig gehad. Dus we zien met deze locatie geen andere mogelijkheid dan eerst aan de slag te gaan met een interne visie op de dorpsrandzone. Nou ja, dat is misschien een voordeel bij een nadeel. We kunnen alle dorpsrandzones, kernrandzones, gaan een visie, mooi hoofdwoord, een visie voor extra intern. U heeft kunnen lezen dat we voor 2023 juridisch geen mogelijkheden op hebben op deze locatie. Vandaar dat we al dit jaar de tijd nemen om deze visie op te stellen. Zodat we, hier komt ook de zorgvuldigheid van Oosterom benoemd, zodat we deze locatie zorgvuldig blijven volgen, maar tot die tijd hebben we daar geen concurrente mogelijkheden.
Meneer Mulder, SGB Praxis, uw interesse.
Ja, voor een helderheid bij het onderwerp. Ik hoor de wethouder zeggen, we gaan al aan de slag met de kernrand zonder visie. Misschien kan de wethouder even helpen. Wij hebben die vastgesteld, kernrand zonder. Dus weet ik wat de wethouder daarmee doet.
Heldere vraag. Wethouder Tritt, kunt u daar antwoorden?
Ik hoor dat het aanvullend is op het stedenbouwkundig plan. Dus we gaan opnieuw naar de kernrand zonder kijken van de zorg.
Wel, vervolgt u uw eerste trein.
Dan gaan we daar door naar de locatie die we op het oog hebben voor de tijdelijke locatie. Daar gaan we met Vallei wonen. Dus er gaat uiteraard in de aardezaak over woningen die verhuurd gaan worden. Met Vallei wonen zijn we daarover in gesprek gegaan. Ruim voor de zomer is klein maar fijn wonen een vast agendapunt geworden in de bestuurlijke overleggen. En er zijn een aantal gesprekken gevoerd. En richting het eind van het jaar is de vertraging ontstaan omdat Vallei wonen met OMIA gingen fuseren. U was benieuwd naar het gesprek van 23 januari jongsleden. Dat kan ik me niet meer voorstellen. We hebben een gesprek gehad met de bestuurder en de asset manager van OMIA. Want die hebben een asset manager, dat hadden ze bij Vallei wonen niet, maar OMIA heeft het wel. Vallei wonen kijkt OMIA, moet ik het goed zeggen, die kijken positief naar klein maar fijn wonen en hebben aangegeven met ons mee te willen gaan denken en te gaan kijken naar de mogelijkheden. En donderdag aanstaande overmorgen is er een ambtelijk gesprek ingepland om te zien wat de mogelijkheden zijn voor OMIA wonen. Om met ons samen op deze locatie een paar mooie klein maar fijn woningen te gaan realiseren. De specifieke ligging hebben we inderdaad met u nog niet gedeeld. We vinden het niet kies om daar ruim voor uitlopend op het moment dat we de inwoners gaan informeren dat de locatie op straat komt te liggen. U weet, wij zijn met z'n allen diep van doordrongen dat er dingen moeten gebeuren op het realiseren van woningen. Maar als het gaat over plekken die nu niet bebouwd zijn, en dat doet altijd iets met de omwonenden. En dat is niet altijd positief. Dus we willen graag op het moment dat die locatie bekend wordt, dat we gelijk kunnen gaan vertellen, zo gaat het eruit zien, wat het gaat betekenen voor de omwonenden. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om de locatie op dit moment nog niet met u te delen. Zodra er meer informatie bekend is over het gevolg, dan informeren we u uiteraard.
Meneer Van Schaik, wij interruptie, fractie gemeentebelangen. Ja.
Dank u wel, voorzitter. U noemde net voor de tijdelijke locatie een paar kleine woningen. Het gaat dan om de 20 uit het stuk. Dat is duidelijk.
Dank u wel.
Circa 20.
Dat was uw eerste termijn. Het houdt het leven. Was u wel blij?
Ja, dit is mijn eerste termijn.
Dank u wel. Dan gaan we voor de tweede termijn naar de commissie. Kijken wie het woord nog wil voeren. Ik zie de motiverende fractie. En ik zie het bedrijf aan met een stikker. Dus we gaan naar meneer Van Schaik. Fractie gemeentebelang voor uw tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. En dank het college voor het gegeven antwoord. Ik vond een ingewikkeld verhaal. Ik begrijp het goed dat Hoevelaar fase 3 dan eventueel klein maar fijn wonen aan de orde komt. En op welke termijn is dat dan te verwachten? U noemde de rode contouren. Nou, vorige week gelukkig een stuk gelezen vanuit de provincie dat die wat soepeler omgaan met de rode contouren en dat de gemeenten zich kunnen melden op het provinciehuis. Dus ik denk dat dit dan goed van pas kan komen. Voorzitter.
Ja. Meneer Bilbe, interruptie, ik moest even opzijden.
Ja, wat betreft het bericht van de provincie, dat zag op kleine kernen, bij me opgelezen. Alleen we zijn ook tot de conclusie gekomen dat wij een hele grote kern zijn.
Dank u wel, meneer. Toen mocht ik meer van Schaik.
Ik hoor het zo graag van het college. Ik trek uw kennis niet in twijfel, meneer Bilbe. Maar de conclusie is dus wel dat de locatie van de Valleiruit dus definitief is afgevallen. En ik wil graag horen van het college of dat juist is. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Schaik. Dan ga ik voor de tweede termijn naar de fractie van het CDA.
Meneer Bessemiddels, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Het was een heel verhaal. Ik vat hem even kort samen. Tot 2000, even controleren of ik het goed begreep. Tot 2023 is een vaste locatie in ieder geval niet in zicht. En gaat met de kernrandzone nogmaals aan de slag om te kijken waar dat zou kunnen plaatsvinden. Die wordt opnieuw bekeken. Tijdelijke locatie, collega van Schaik vroeg het al, Valleiruiters is dus van de baan. En een nieuwe tijdelijke locatie wordt momenteel nog gezocht, maar nu nog niet bekendgemaakt. Is dat een beetje de samenvatting van het geheel?
Dank u wel, meneer Bessemiddels. We gaan het vragen zo meteen. Meneer Mulder, namens de fractie van de SGP, de Tweede Termijn.
Dank u wel. Dank ook voor de wethouder dat ze ons zo meegenomen heeft in de tijdlijn, zeg maar, van de afgelopen periode. Ja, ook wij willen wel kansrijke opties. Denken in mogelijkheden en dan is de tijdigheid ook weer invloedbaar, dat je qua tijd kunt schakelen. En dan gaat het om beschikbare capaciteit van kabels. En daar ben ik wel benieuwd, voorzitter. Is het dan echt zo dat wij in overleg met Omnia niet in staat zijn om extra woningen, bijvoorbeeld starterswoningen, kleinere woningen, wat dan ook, maar beschikbaar het dak boven ons hoofd. Dat we daar denken in mogelijkheden. Ik word hier niet blij van. Als ik denk dat we zo weinig mogelijkheden hebben, kan me eigenlijk ook niet voorstellen. Dus ik hoop dat de wethouder daar nog iets over kan zeggen. En over de kernrandzone ben ik benieuwd of het een uitwerking is van een gebied in die kernrandzone die in 2016 is vastgesteld, bijvoorbeeld de Bosveld. Zou ik me kunnen voorstellen. Of is het een complete nieuwe herziening die veel langer gaat duren? Opnieuw kijken naar alle kernrandzones. En dat kan nog wel even duren. Dus in relatie met die termijn, voorzitter, ik weet het.
Dank u wel, meneer Mulder. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Mevrouw de Graaf, u heeft het woord. U heeft de termijn.
Dank u wel, voorzitter. De collega van Schaik die bij ons zijn eerste termijn ook moet zeggen van, nou weet je, we hebben die verkiezingen gehad, we zijn nu in 2020 en het schiet niet op. Nou, gelukkig zei wethouder Treep ook dat ze graag had gezien dat het proces tot nu toe soepeler verlopen was. Ze gaf als twee redenen voor de vertraging, nou, de fusie tussen Vallei en Omnia en de interne druk binnen de gemeente, met name op de afdeling juridische zaken. En ze zei letterlijk, het heeft een tijd op de stapel gelegen en nu is het capaciteitsprobleem opgelost. Hoeveel vertraging heeft dit nou de tijd opgeleverd, dat het zo druk was bij juridische zaken? En hoe zeker kan deze raad ervan zijn dat we niet binnen x tijd, dit jaar, volgend jaar, verderop in het proces, dat we hier weer over op de hoogte gesteld worden, dat we meer met geconfronteerd worden met een gemeentehuis dat capaciteitsproblemen heeft. Dank u.
Dank u wel, mevrouw de Graaf. Meneer Salman, namens de fractie van de VVD. U heeft het woord, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan het college voor de beantwoording van de vragen. Zowel het CDA als de TBW-fractie hebben even een opsomming gedaan die zometeen wordt bevestigd of nogmaals inderdaad wordt aangegeven door de wethouder. Waar we op tenminste de kwaad termijn wat nu mogelijk is. Wat denk ik belangrijk is, het positieve gesprek wat de wethouder heeft van het Omnia, dat is positief instaan. Dus ik denk dat de uitwerking daarvan, of de opvolging daarvan, heel belangrijk is voor de raad. En locatie 2, waar dan zeg maar de locatie van bekend is. Ik ga volledig inderdaad zeg maar de onderbouwing. Maar het was even lastig inderdaad, omdat de mening wordt gevraagd. Maar in dat opzicht is denk ik wel even de omgeving en de omwonenden zijn even wat belangrijker in deze. Dat hebben we daar later.
Dank u wel, meneer Salman. Kijk toch even naar de fractie van de ChristenUnie. Geen behoefte aan de tweede termijn. Dan gaan we naar de tweede termijn van het college. Waarbij ik wel wil aangeven, mevrouw van der Graaf, ik hoorde u vragen over de capaciteit van het gemeentehuis. Die vraag is helder, maar dan wel binnen de kader waar we het nu over hebben, natuurlijk. Niet de totale capaciteit in.
Nee,
ja, hartstikke niet. Laten we even meegeven. U wil 1 minuut weghalen? Dan schorsen we de vergadering voor 1 minuut. We gaan om 21:18 gaan we verder. Naar de tafel draaien. Bent u zover? Ja, dan geef ik in tweede termijn het woord aan wethouder Treep namens het college. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de Zwart heeft gevraagd hoeveel naar fase 3, wat aan de termijn, waar denkt u aan? Ja, daarom hebben we hem ook in het memo niet benoemd. Die zit echt niet in het proces. We hebben er niets over te zeggen. We hebben er ook gewoon geen zicht op. Het enige wat ik u wel kan vertellen, dat we hier voorlopig, dat is voorlopig geen juridische relevantie is. We houden hem in ons achterhoofd, maar hij komt voorlopig niet op tafel. Dan nog vragen over de locatie van Verleihuis. Verleihuis gaat over de permanente bebouwing. Daarom hebben we daar ook de uitwerking van een deel van de kernrandzonevisie. Kernrandvisie voor nodig. Kernrandzonevisie voor nodig. Ja, dat is het toch wel. Even kijken. Mevrouw de Graaf vraagt hoe lang heeft het al gelegen? Ik durf het niet bij de naam te zeggen. Het heeft echt een poosje gelegen. Er waren andere grote stukken die gewoon afgehandeld moesten worden in overeenkomsten. Het heeft echt een poosje gelegen. Meer kan ik u er ook niet van vertellen. We hebben dus bij herhaling natuurlijk gesproken over werkdruk op het gemeentehuis. Dit is nou juist een voorbeeld ervan. Ja, dat we daar wel eens tegenaan lopen met elkaar. En het dilemma is dat je ook juist bij uitzicht wil dat juristen hun tijd nemen. Om ook de stappen op de goede manier te zetten en geen dingen af te raffen. Dus het is, daar heeft wel enige. Juist, het heeft een poosje. Het heeft echt een poosje gelegen.
Mevrouw van der Graaf, bij interruptie.
Ik snap de werkdruk natuurlijk heel goed. Hoe zit het dan met de prioritering? Zeker ook omdat u natuurlijk wethouder bent namens de ChristenUnie en het voor u zo belangrijk was. Heeft dat u dan uw speciale aandacht gehad in de zin dat u dacht, ik wil dat dit naar voren gehaald wordt. Hoe heeft u dat?
Dat is een grappige vraag. Je wacht op de poosje, je leeft af. Hè? En uiteindelijk kom je een paar keer op je toe. En uiteindelijk zeg je van ja, nu gaat het over prioritering hebben. En toen is het ook over gesproken om extra capaciteit op te schalen. Dus daar hebben we uiteindelijk op geacteerd inderdaad. Volgens mij is dat genoeg wat dat betreft. SGP denken in mogelijkheden overleg met Omnia. Ja, dat is nou juist waar we donderdag gaan samen wat we gaan doen. Van de Omnia samen kijken, wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen we met elkaar en voor elkaar betekenen. Dat gezegd hebbend is ons al wel duidelijk geworden dat we met Omnia een andere partner aan de gesprekstafel hebben dan met Verleih Wonen. Die hadden echt alleen te doen met Woudenberg. Dit is een grotere partner die met meer gemeentes van doen heeft. En daar zit een professionele organisatie achter. En dat is onze gesprekspartner waar we donderdag ook weer verder mee aan tafel gaan. Voorzitter, volgens mij heb ik ook
voorzitter.
Een tweede termijn.
Ja, meneer Bessemiddel, maar interruptie.
Klopte mijn samenvatting als raadslid? Zou ik van de wethouder willen horen?
De wethouder.
Als u van mij wil herhalen, ik weet dat u zei, voor 2023 is de vaste locatie niet in zicht.
Mm-hmm.
Dat is de locatie van Luijhuis, dus dat klopt. En wat zei u daarna? Ik heb het opgegeven over kernrandzone.
En u bent nog aan het zoeken naar een tijdelijke locatie die u niet gaat benoemen. En dat is prima.
Nee, mag Mag ik met u? Ja? Nee, die locatie hebben zeker
gezicht.
Daar
hoeven we
niet naar te zoeken.
Voorzitter, kan de wethouder iets zeggen over de termijn die haar voor ogen staat? Want tot 2023, dus gedurende deze collegeperiode, is het me duidelijk dat we niet hoeven te rekenen op een vaste locatie voor klein maar fijn wonen. Ik vraag me dan af of we wel tijdens deze collegeperiode ook zicht hebben op een klein maar fijn wonen tijdelijke locatie.
De wethouder.
Ja, daar zijn we hard naar aan het werken, maar dat zal afhangen van de gesprekken met Omnia Wonen. En op het moment dat het duidelijk is dat.
Voorzitter. Ik laat even de wethouder haar antwoord, maar. Wethouder.
Op het moment dat we met Omnia Wonen niet uitkomen, dan schakelen we gelijk door, uiteraard.
Meneer Verschijk.
Even inhaken op het gesprek met Verleih Wonen. We hopen dat het gesprek positief verloopt. En dat we daar op korte termijn dan ook een terugkoppeling van verwachten. Wat ik me wel wil opmerken, in het verleden, bij de eerste stukken hebben wij iets gelezen over het houden van de prijsvraag. Op het moment dat er een locatie is, bent u nog van plan om die prijsvraag te gaan doen? Of zegt u van, we hebben nu groen licht samen met Omnia Wonen te gaan bouwen?
De wethouder, en
daar
ga ik naar
meneer
Mulder. Ja, maar ik weet niet goed of ik
eigenlijk
met
meneer Bessel
door het rijtje heen was.
Nee, geef eens even reactie op.
Meneer Verschijk, we hebben met Verleih Wonen gesproken over de mogelijkheid van de prijsvraag. Daarop heeft het bestuurder aangegeven, wij Verleih Wonen handelt met maatschappelijk geld. Wij kunnen dat geld niet inzetten om mee te doen aan de prijsvraag. Nu is het ook zo dat wij de tijdelijke locatie op het oog hebben voor een specifieke doelgroep. En die kunnen we alleen met een gecertificeerde instelling verhuren. Dus wij hebben met Verlijn Wonen afgesproken dat we afgezien van de prijsvraag op de locatie voor tijdelijke woningen en zijn direct met Verlijn Wonen daarover in gesprek gegaan.
Daar ben ik blij mee.
Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Bessemiddels. Was uw samenvatting al afgewikkeld?
Ja, bijna, maar de wethouder geeft mij in ieder geval toch een sprankje hoop. Even was ik bang dat we tijdens deze collegeperiode helemaal geen uitzicht meer zouden hebben op klein maar fijn wonen. Maar ze zegt ineens, kom ik met Omnia niet uit, dan ga ik doorschakelen. Welke ijzers heeft u dan in het vuur?
De wethouder.
Ik kan heel eerlijk zeggen dat we op dit moment geen ijzers in het vuur houden. We zijn echt, wij willen eruit komen met Omnia wonen. Daar hebben we ook alle belang bij. Dat gezegd hebbend, zijn vorig jaar meerdere gesprekken gevoerd. Dit is een hip en happening business, klein maar fijn wonen. Er zijn zeer veel mensen die dat aangeboden hebben om dat bij ons te willen gaan realiseren. Dus we hebben geen concrete eisen in het vuur, niets en maar niemand niet. Wij spreken alleen op dit moment met Omnia wonen. Maar er zijn eventueel ontzettend andere mogelijkheden.
Dan ga ik richting meneer Mulder en we gaan afronden op dit agendapunt. Meneer Mulder.
Ja.
Voorzitter, dank u wel. Twee vragen. Ik ben benieuwd bij dat doorschakelen op de wethouder zei wat plan B dan inhoudt. Wie, want u zegt van ik ga met wie ik dan ga doorschakelen, ga ik bepalen. Dus u heeft toch aangegeven dat u niet weet met wie, maar hoe zit dat proces met wie eruit? Dat is vandaag heeft u erbij. U heeft van hoe gaat u dat dan doen? En twee, de bestemmingsplan bij de kern van visiezone. U gaat ermee aan de slag. Heb je met een bestemmingsplan te maken, visie, et cetera. Wat is de laatste termijn verwachten?
Dank u wel. De wethouder.
Ik kan er kort over zijn. We hebben nog geen enkele gedachte aangeweid over het proces. Met wie, met wat, ook na om hier wonen. En de tweede, de vraag over de kinderhandvisiezone. Die heb ik beantwoord al eerder. Daar nemen we dit jaar de tijd voor. Ook omdat de locatie bij Verlijnhuizen pas vanaf 2023 vrij komt. Eventueel.
Bevallende vraag. Tot allerlaatste.
U zegt zelf, in eerste instantie de beantwoording van de heer Bessemiddels. Het is allemaal hip en happening in dat klein maar fijn wonen, terecht. U zegt er zijn echt heel veel partijen die ons benaderd hebben die daarmee bezig zijn. En nu zegt u ook nu tegen meneer Mulder, zegt u ja, maar we hebben eigenlijk nog helemaal nooit aan een andere partner gedacht dan Omnia wonen. Waarom hebt u, terwijl dit zo belangrijk was bij het klein maar fijn wonen, niet gekeken naar meerdere partners die wellicht ook de expertise hadden om te kijken hoe je dat kunt realiseren? Waarom niet, wethouder? Waarom op 1 maart gokken?
Ja, ik heb het gevoel dat ik het antwoord al gehoord heb, dus ik ga de wethouder nog heel kort een reactie laten geven en dan gaan we afronden. Het heeft al aangegeven dat ze alleen met Omnia wonen nu in gesprek is.
Dat is mijn vraag.
Kort, een reactie graag.
Dit gaat over tijdelijke locaties. Dan heb ik per definitie over een locatie waar mensen op huur inkomen. De andere partijen die zich gemeld hebben op het gemeentehuis, die hebben zich dat gaat over commerciële partijen. Daar hebben we een heel ander gesprek mee als die naar de tijdelijke locaties moeten gaan kijken. We zijn er gewoon vanuit gegaan dat we eruit gaan komen met Omnia wonen. Dus vandaar dat we nog geen andere gesprekspartners over navraag hebben.
Dank u wel. Dan ga ik dit agendapunt met deze discussie afronden. Dit was een opinierend agendapunt, dus komt ook niet meer terug in de gemeenteraad van februari. We gaan naar ons agendapunt 11. Betreft ook een opinierend agendapunt. Betreft toenemend verkeer in de gemeente Woudenberg. Is geagendeerd vanuit de ingekomen stukken door de fractie van het CDA en de fractie van gemeentebelangen. Waarbij de motivering voor het CDA is dat ze graag in gesprek willen over een aantal conclusies uit het hoofdstuk met betrekking tot hoofdstuk 6. En de motivering voor gemeentebelangen wil ik graag in gesprek met het college over de uitkomst van het onderzoek en de te nemen maatregelen. Dus daar gaan we de kaders dan ook op stellen. In de volgorde in de agenda staat geagendeerd door het CDA en het gemeentebelangen. Dus op die volgorde gaan we ook beginnen. En daar ga ik kijken wie er verder wil aangaan. Dus ik ga eerst naar de fractie van het CDA. Meneer Hartman, u heeft het woord in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Op 25 januari 2018 heeft de CDA-fractie met een aantal andere fracties een motie ingediend met het verzoek om onderzoek te doen naar de toenemende verkeersintensiteit in het dorp. De uitkomsten te gebruiken bij het zoeken naar mogelijke oplossingen om knelpunten op te lossen. Allereerst wil onze fractie het college danken voor het opvolgen van de wens zoals deze in de motie is geformuleerd. We hebben de onderzoeksresultaten geagendeerd voor deze commissie om in gesprek te gaan over een aantal conclusies dat in het onderzoek staan beschreven. Wees de verkeersgegevens van 2017 vergeleken met de verkeersgegevens van 2019. De conclusie is om geen aanvullende verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve van het sluipverkeer. Wel gaat u zoals bekend aan de slag met het traject Oost-West, waar de Nico Bergsteinweg deel van uitmaakt. Uit het rapport blijkt dat de wettelijke norm voor een erftoegangsweg vastgesteld is op 2250 motorvoertuigen per rijrichting. De groeipercentages die tussen de 2 en de 5% liggen, vallen ook binnen de normen, geeft u aan. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op de Nico Bergsteinweg, Voorstraat en gedeelte van de Ekers. Hier zijn de stijgingspercentages gemeten van 20%. Verder is op een aantal wegen de verkeersintensiteit meer dan 5% gedaald. In hoofdstuk 3 van het onderzoek gaat in op de route Scherpzeel-Amersfoort. En een van uw bevindingen is dat het sneller is om bij dit traject tussen 7 uur 's ochtends en 8 uur 's ochtends door te rijden dan via de rondweg. U geeft daarbij aan dat de aantallen beperkt zijn en dat dit geen effect heeft op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. En over deze bevindingen heeft onze fractie een vraag. U heeft gekeken naar het traject Scherpzeel-Amersfoort. Klopt het dat dit dan voornamelijk niet Woudenbergen zijn? En als dit inderdaad juist is, heeft u er in uw onderzoek ook rekening mee gehouden dat veel Woudenbergers uit de wijken de rondweg juist mijden vanwege de drukte? Dit deden de Woudenbergers al in 2017, dus ook in 2019. Stel dat de rondweg op dit tijdstip wel prima te bereiden viel, bent u dan ook met ons eens dat het juist de verlichting zou geven in de wijken en het sluipverkeer zou tegengaan? Wat dus uiteindelijk wel een positief effect heeft op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in en rondom ons dorp. Terecht schrijft u in uw advies iets over perceptie. En dat is volgens ons de kern van de uitkomst. Ja, het blijft onder de norm van de groeipercentages. En ja, het blijft onder de norm van het aantal verkeersbewegingen van 2250 per rijrichting. Maar in 2 jaar stijgingen van 5 of soms wel 20% is objectief gezien significant. Ik hoor graag van het college wat u nu van deze stijging vindt in een betrekkelijk korte periode. Daarnaast lezen wij weinig over het effect van de 1000 woningen in Hoevelaar. Deze bewoners zullen niet allemaal richting Amersfoort, Maarsbergen of Zeist hoeven, maar kennen als inwoners wel de sluiproutes in de wijk. U geeft aan dat het aantal auto's wat de wijk zal gebruiken om de rondweg te vermijden zal toenemen. Kunt u een inschatting maken om welk percentage dit zal gaan? Perceptie. Ik had het er al even over. Wat wij ophalen in ons dorp zijn niet de geruststellende cijfers uit het onderzoek. Dat we onder de norm van 2250 vervoersbewegingen blijven, is een feit. Maar 2250 vervoersbewegingen per rijrichting in een wijk waar je 30 km/u mag, is enorm. Evenals een stijging van de verkeersintensiteit van 5%. En dan vindt onze fractie de acties die hieruit voortvloeien wel erg summeer. De oplossing voor het probleem is om te beginnen aanpassingen van de rotonde N224 en N226. Als dat de oplossing is voor het sluipverkeer, dan mag deze rotonde liever vandaag dan morgen geplaatst worden. Kunt u aangeven wat hiervan de status is? Een laatste punt is uw voorstel om dit onderzoek eenmaal in de 10 jaar uit te voeren. Met alle bouwplannen van Woudenberg, de autonome groeiverkeer in de regio en de aanpassingen van de N-wegen in de regio, stellen wij om dit onderzoek één keer in de 5 jaar uit te voeren. Graag uw reactie.
Dank u. Dan meneer Hardeman. Dan ga ik naar de tweede indieners van dit agendapunt. Meneer Van Schaik, namens de fractie van Gemeente Belangen, weer is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal herkenbare elementen in het verhaal van CDA. In het onderzoeksrapport lezen we groei in krimppercentages met betrekking tot verkeer op een aantal gemeentelijke wegen. Is de conclusie terecht dat bij toename van de verkeersintensiteit met 20% op een aantal genoemde wegen binnen de gemeente er geen actie wordt ondernomen omdat het aantal onder de norm van 2250 per rijrichting blijft? Wat hebben wij als gemeente voor mogelijkheden om toch wel wat te doen? Onze inwoners hebben ze steeds meer druk. Voor wat betreft de Prins Hendrikstraat tot de N226 spreekt u ook van een groei van gemiddeld 20%. In een andere alinea lezen wij dat de verkeersintensiteit op dit traject met meer dan 5% is gekrompen. Hoe moeten wij deze cijfers nu interpreteren? Dan het sluipverkeer. Er wordt geadviseerd aan het college dat het onwenselijk is om verkeersmaatregelen in het dorp uit te voeren die sluipverkeer tegengaan. Het blijkt dat er beperkt sprake is van sluipverkeer via de Europaweg, Stationsweg West, Ekers en Nico Bergstein. In het rapport wordt aangegeven dat dit niet significant is.
maar tevens wordt wel aangegeven dat dit een onwenselijke ontwikkeling is en dat het aantal voertuigen waarschijnlijk nog zal toenemen. Is het dan niet vreemd, vragen wij het college, dat er geen maatregelen worden voorgesteld? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de verkeerslichten op de kruising N224 Europaweg zodanig in te stellen dat het ontmoedigd wordt komende vanuit de richting Scherpenzeel om rechtsaf de Europaweg in te slaan? Hoe kijkt het college hierna? Dank u.
Dank u, meneer Van Schaik. Ik kijk of er andere fracties zijn die aanhaken binnen de motivering zoals die is afgegeven door de twee partijen. Ik zie VVD, ik zie de Partij en ik zie de SGP. Ik ga naar meneer Stolman van de fractie van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Goed om te onderzoeken hoe de verkeersontwikkelingen zijn voor de gemeente Woudenberg. Goed dat de fracties GWW en CDA deze hebben geagendeerd. Dit ook in de licht van de discussie van de afgelopen maanden met betrekking tot de N224 en de ontwikkeling van Woudenberg Zuidoost. Op basis van de agendering beperken wij ons tot de uitkomst in hoofdstuk 6 en hebben wij de volgende vragen. Het project verder wordt gezien als de meest efficiënte oplossing. En het is bekend dat de afgelopen periode het college in gesprek is geweest met de provincie. Kunt u ons een update geven over deze gesprekken? En dan in het bijzonder. Houd rustig verder. En dan een bijzonder stand van zaken met betrekking tot het project verder. Gezien de discussie, en al eerder genoemd, beschrijft het project ook inderdaad zeg maar de perceptie ten opzichte van de norm. In de beleving is het college van mening dat het simpel is om de resultaten van dit onderzoek met andere woorden, publiekelijk te delen, de communicatie met de toelichting aan de bouwwerkers. Niet dat dit de perceptie zal wegnemen, maar het is wel heel transparant op basis van de onderzoeken die hier liggen en wat er op dit moment gaande is in het dorp op dit gebied. De conclusie is dat het gewenst is om het onderzoek te delen met de provincie. Dat lijkt ons een inkoppertje. Maar hoe kunnen wij het college daarin ondersteunen en heeft al kans gezien om dit onderzoek al te delen met de provincie? Dat is de eerste mijn.
Dank u, meneer Stalman. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de agendering van dit gekomen stuk. Ons ligt een helder rapport met een paar duidelijke conclusies. Als grootste knelpunten zien wij, gelezen die conclusies, het sluipverkeer in de ochtendspits, dat als gevolg van de problemen bij de rotonde N224 en N236, als route de Europaweg en de Stationsweg kiest om sneller op de plaats van bestemming te komen, en de Nicolbergsteinweg voor een gedeelte de norm overschreden wordt in 2030. Weer een provinciale rotonde die voor doorstroomproblemen zorgt. Alleen is deze in een ander verband aan de orde geweest. Het project verder wordt genoemd, daar zou een oplossing voor het niet wenselijke sluipverkeer uit moeten komen. Met collega Stalman zijn ook wij benieuwd naar wat de stand van zaken van het project verder is. Op de site van de provincie Utrecht heb ik daar geen recente informatie over lezen, dus ik hoop dat u die kunt geven. De Nicolbergsteinweg moet aangepast worden. Het is nog op een deel al te druk. In het kader van de fietsroute is deze weg ook genoemd. Het rapport geeft aan dat het de basis is voor de verkeersprojecten in de jaren 2020 tot en met 2023. In de begroting 2020-2023 kom ik echter weinig tegen op de verkeersprojecten buiten de fietsverbinding, terwijl in de voortgangsrapportage van 10 december 2019 is aangegeven dat in deze maand het voorlopig ontwerp dus voor de Nicolbergsteinweg zal worden voorgelegd. Vragen in dat verband. Wanneer wordt met de Raad gecommuniceerd over het voorlopig ontwerp? En waar in de begroting kan gevonden worden dat er middelen beschikbaar zijn voor aanpassing van de Nicolbergsteinweg? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van de SGP en ik geef meneer Van der Doel het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit onderzoek laat onze fractie betreft duidelijk zien het verschil tussen het subjectief gevoel, perceptie zoals dat door een aantal partijen verwoord is, en de objectieve meting. En die objectieve meting laat dus zien dat die normen op dit moment nog niet worden overschreden. En al wel voor een klein stukje weg in 2030 die normen wel worden overschreden. We hebben het over de stukje Prins Hendrikstraat en de N226 van de Nicolbergsteinweg. Ja, dan hebben wij dus als fractie nog steeds dat subjectieve gevoel van het is te druk op de route Schermersel-Amersfoort via het dorp en andersom. Ja, met die met betrekking tot de conclusie nog twee verhelderende vragen over Nico Bergstaanweg. Nou, het stukje waar ik het zojuist al over had. In het advies lees ik dat het aan te bevelen is dit separaat aan te pakken met de herinrichting van de Nico Bergstaanweg. Even nog een checkvraag of de college dit dan daadwerkelijk gaat doen. En als u dat gaat doen, welke maatregelen gaat of kunt u nemen om weer binnen die norm te komen? Die is natuurlijk zover mogelijk daaronder. Zonder dat dit direct gevolgen heeft voor omwonenden die dagelijks gebruik maken van deze route. En op het moment dat de rotonde N224 en N226 naar het project verder wordt aangepakt, betekent het ook voor dit stukje weg dat dan die norm in 2030 niet meer zal worden overschreden. Wat zijn daar de verwachting? Nou, twee vragen zijn al gesteld door het CDA. Ik denk dat zij het goed verwoord hebben vanavond. Compliment daarvoor. De toename van 20%. Daar zijn we benieuwd naar. Hoe kijkt het college daar tegenaan met dat gegeven? Een hele duidelijke verhoging van de verkeersdruk. En daarnaast ook nog een aanvullende vraag over de monitoring van het sluitverkeer. Er wordt dus een lussenonderzoek van 10 jaar, onder 10 jaar voorgesteld. Is dat, ook een standaard termijn voor dit soort onderzoeken? En inderdaad sluit het nog aan bij wat het CDA ook aangeeft, gezien de aanpassingen van de rotonde, uitbreiding met Hoevelaar. Is dan die 10 jaar niet veel te lang en kan je inderdaad niet veel beter dit onder 5 jaar doen? Voorzitter, tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Doel. Dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar het college, wethouder Vlam, kunt u, Mike?
Ik wil even één korte vraag stellen.
Even één korte vraag, dan...
Hou ik even een minuutje.
Blijven we binnen de minuut, blijven we allemaal kunnen zitten. U heeft het woord in de eerste termijn namens het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om toch even stil te staan bij de tellingen van de verkeerstellingen die er zijn. Om de gevoelens over de verkeersdruk toch wat objectievere criteria te krijgen om in ieder geval over te kunnen spreken. Verschillende partijen noemen het al even. Het gevoel van drukte is voor iedereen anders, maar dit zijn de cijfers van de tellingen. En opvolging van de motie van 2018, wat CDA aan refereerde, zijn de tellingen van 2017 en in 2019 naast elkaar gelegd. Met de overeenkomst dat die ook in dezelfde periode, in dezelfde week heeft plaatsgevonden, zodat je een goede vergelijkbaarheid hebt van de cijfers en de verwachte verkeersdrukte. Dus dat maakt dat daar in ieder geval een beeld uit kan komen dat je zegt van nou, daar, dat geeft ons handvatten. Verschillende partijen noemden ook al dat het meest opvallende is het sluitverkeer en dan praten over tussen 's morgens 7 en 8. Door het dorp heen van verkeer uit Schermerzeel die richting Amersfoort rijdt. Met een meetbare versnelling door het dorp. En dan praat je nog wel over secondes hoor. Dus nog geen circa een half minuut die daar de tijdwinst is. Maar dat is ook natuurlijk een perceptie van iemand die rijdt. Die denkt ik kan doorrijden. Dat voelt toch altijd anders dan dat je moet gaan wachten. En inderdaad, de verwachting is dat als de rotonde N224 en N226 aangepakt is. En daar die versnelling kan plaatsvinden dat het meer doorrijdt en dat daardoor automobilisten die van Schepenzeel richting Amersfoort willen dan gewoon de reguliere weg gaan, want degene die nu voor de snelheid kiest door het dorp heen, die rijdt hem ook liever gewoon rechtdoor of dat hij dus links of rechtsaf enzovoort door het dorp moet. En voor het dorp is dat zelf ook beter. Het CDA noemde van ja, zijn dat dan niet Woudenbergers? Ja, verkeer uit Schepenzeel die naar Amersfoort wil s'morgens tussen 7 en 8. Ga ik even vanuit dat die mensen uit Schermerzeel verder vandaan komen. Maar daar is niet op geteld. Het is geteld in aantallen. En niet in de afkomst van de auto. En inderdaad, veel Woudenbergers uit wijken die mijden dus de drukte. Die zullen misschien eerder juist tegemoet komen zijn als ze richting de landweg gaan.
De aantallen van het sluipverkeer zijn echter nog niet dermate groot dat het zich gevaarlijk om daar maatregelen voor te treffen. Immers, de maatregelen die je treft, die treffen ook de bewoners zelf. De bewoners kunnen wel drukte mee ervaren, maar op het moment dat zij zelf om moeten rijden doordat er belemmeringen zijn in de weg, daar worden mensen zelf ook niet blijer van.
En waar worden die bewoners dan niet blij van? Wat voor maatregelen zouden die kunnen nemen dan?
De wethouder.
Op de plekken waar bijvoorbeeld een stijging percentage van 20% is gerealiseerd.
De wethouder.
Nou, wij stellen nu geen maatregelen voor, hè, maar je moet echt aan maatregelen dan denken dat bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer ergens is. Nou, dat is iets wat een bewoner zelf ook treft in de manier zoals hij of zij zich door het dorp kan bewegen. En daarnaast heb je natuurlijk ook eens van welke cirkel bepaal je dan welke bewoners wel door een bepaalde straat heen mogen en welke bewoners dat niet zouden mogen. Dan krijgen we heel andere discussies. En voor 20 auto's extra's die binnen de normen vallen, stellen we dat niet voor om dat te doen. Ook is het heel lastig om daar ook een juridisch kader voor te vinden, omdat de verkeersintensiteit nog binnen de norm valt. En meerdere partijen hebben dat ook al aangegeven. Belangrijke, CDA noemde het, met VVD noemde het ook in de andere wetenschap en andere partijen. De rode rotonde N224 en N226 is heel belangrijk voor invulling te zorgen dat het verkeer kan doorrijden. Onlangs ben ik daar ook langs gedeputeerd geweest en hebben we erover gesproken. En zij geven aan dat ze dit jaar met een voorstel gaan komen voor de rotonde voor de inrichting. Zij zullen dan ook bewonersavonden gaan houden met wat ze gaan willen. Ik heb nog geen termijn, ik heb ook nog geen voorstel. Maar zij hebben wel gezegd dat dat dit jaar in gang gezet moet gaan worden. Ik zou bijna zeggen van, maar goed, dat is een ander verhaal. Zijn blij dat die beweging er nu is. En wij zitten daar bovenop dat daaraan blijven herinneren dat het licht gaat gebeuren. Het onderzoek van de verkeersstellingen is daar ook ter sprake gekomen. Omdat ik die direct meegenomen heb om te laten zien dat een aanpak van de rotonde hard nodig is. Om ook het sluipverkeer soms goed te voorkomen. Dus dat is al eerder aan de provincie gegeven. En ook in het gesprek over de rotonde is dat benoemd en onder de aandacht gebracht. Als extra argument om de rotonde plot aan te passen. Het effect voor het CDA noemt ook eventjes het effect van de groei van verkeer uit Hoevelaar. Die is op de lange termijn meegenomen. In het advies staat hij ook al zo noemd. Daar zit de groei van woningen natuurlijk aan te komen. Vanuitgaande dat zij voornamelijk via de provinciale weg zullen gaan aanspoelen. Natuurlijk is het belangrijk om dat te blijven zien. De tellingen, de provincie doet ook de tellingen over het verkeer van de N224. Maar de verwachting is dat het nog steeds binnen de autonome, binnen de persoonsgroei blijft. En de termijn van onderzoek, eens in de 10 jaar, juist vanwege de verwachtingen van dat er werkzaamheden zijn, en dus met de aanlegoefelaar van de T-splitsing die er is, start met de aanleg van de bouw, wijzigingen van de rotonde, de provincie komt met een plan, maar het is nog niet gerealiseerd, is het juist verstandiger om na de werkzaamheden weer te gaan tellen wat de situatie en het effect is als tijdens de werkzaamheden, omdat je tijdens de werkzaamheden toch een niet goed beeld krijgt van de tellingen. GBW noemde in de vraag ook nog vanuit de maatregelen over sluipverkeer op het over gehad. De Prees Hendrik staat na de 2006 dat de verschillende percentages de ene groeien en de andere krimpen. Dat klopt, want de ene gaat over de krimp van meer dan 5% van die bewerkstelling weg richting de rotonde van de N226 en de groei zit juist de andere kant op. Dat zijn de verschillende rijrichtingen die daar spelen. U gaf ook de suggestie de verkeerslicht op de N224 als je van Scheppersheel afkomt, maar rechts zat de Europaweg op. Nou, de provincie bekijkt zeg maar de instelling van de verkeerslichten, die zijn heel normaal bezet opgerekend en heel scherp ook afgesteld door de provincie. Omdat er altijd een kritisch punt is tussen ontmoedigen versus te lang laten wachten, zodat je verkeersonveilig gedrag gaat krijgen. Mensen die door rood gaan rijden of gaan inhalen op een oneigenlijke manier. Dus dat is een. Het is bij de provincie bekend, maar het is heel nauw gezet. Dus daar zal niet 1, 2, 3 iets nu aan gaan doen. Even kijken. Ik weet het hier hebben we gehad. Informatie maar een keer over. Ik zit even te kijken. Of ik nog iets vergeet. Volgens mij heb ik denk ik de meeste antwoorden in de CSP. Kijk ik wel even. Ja. Over communicatie, ja, we hebben natuurlijk niet als communicatie. Het onderzoek is openbaar. Het is gewoon een bevinding van de metingen. Dus als we daar een voorstel van heeft, weer een ander berichtje. We kunnen dan mogelijk ook nog een berichtje aanwijzen. Maar dat hebben we nu gewoon ter kennisname bij een stuk gedaan. En nu spreken we erover. En met de provinciedelen heb ik al even over benoemd dat dat al en verzonden is en besproken is bij het gesprek over de rotonde. Letterlijk als je op dit moment even wel aan
voorzitter. Ik zat nog één vraag open met houden van de SGP-fractie over de maatregelen Nico Bergstein heeft.
Ja, de maatregelen Nico Bergstein weg. Doet me ook weer denken aan de opmerking van de partij waar het gewoon links over van waar het in de begroting staat. Nico Bergstein is een van de verkeersprojecten in de begroting die vorige periode al opgenomen is. Daar is, als ik het daar hoog, 450.000 euro voor begroot voor die maatregelen. Op dit moment, as we speak, wordt echt dat plan goed uitgewerkt. We hebben hem al even benoemd bij de verkeersverbinding Oost-West. Maar ook vanwege het grootschalig onderhoud wat gelijktijdig plaatsvindt. Dus vandaar dat het in één programma geschoten is. En daar komen dus ook de herinrichtingsmaatregelen. Het moet ook effect hebben op de mate van doorrijdbaarheid en de snelheid daar doorheen. En dat is, omdat daar zoveel factoren bij spelen, wordt er op dit moment even heel goed gekeken van wat kan er gegeven de middelen die er zijn en de opdrachten die er zit. Dus dat, wij hopen dat dit kwartaal in ieder geval voor onszelf ook te hebben.
Even door, mijn interruptie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een verhelderende vraag. Heeft u nou die maatregelen naast de aanpassing van de rotonde, heeft u die maatregelen binnen dat bij de herinrichting van het Nico Bergstein, heeft u die nodig om zeg maar onder de ruimschoots onder die norm te komen voor dat stukje tussen de Prins Hendrikstraat en de N226?
De wethouder.
Nou, u kunt u voorstellen dat verkeer op dat laatste stukje vanuit de Nico Bergsteinweg naar de rotonde N226 toe uit een andere plek van het dorp komt. Dus het gaat om ook als zeg maar het sluipverkeer vanuit Scherpenzeel vandaan al via de rotonde en via de N226 al door het dorp heen rijdt. Als dat makkelijker gaat, dan voorkomt het dat hij dus de route door het dorp en door de hele Nico Bergsteinweg gaat rijden. Dus het zijn echt effecten die zijn echt communicerende vaten die als het ene wat gebeurt gaat het aan de andere kant weer beter worden.
Ik zag ook meneer Smit bij interruptie, u heeft het woord.
Ja, dank u wel. Ik wilde gaan afronden, maar dan toch, u had het al over de Nico Bergsteinweg gevraagd, maar dat was nog in verband met wat in de voortgangsrapportage van 10 december staat op het voorlopig ontwerp in februari. Dus het zou dat betekenen bij de aanstaande raadsvergadering punten de raad wordt gecommuniceerd.
De wethouder.
Nou, voorzitter, als hij op de aanstaande raadsvergadering had gestaan, had hij vandaag op de commissie gestaan. Dus u ziet dat dat niet het geval is, omdat het is best een complex geheel om daar een goed ontwerp voor te maken waar al die feiten voldoet. En dat is ons niet in februari gelukt, maar we zijn nog steeds hard aan het werken om dat wel zo snel mogelijk hier naartoe te krijgen. We zullen ermee aan de slag.
Meneer Smit,
dank u. De belofte die in die voortgangsrapportage stond, wordt niet waargemaakt. Heeft u zicht wanneer die alsnog beloofd kan worden?
Ik hoor net zo snel mogelijk. Als u dat laten duidelijk is, zo snel mogelijk, dat is het ook.
Zo snel mogelijk is het ook.
Dank u wel. Dan was dat de eerste termijn van het college. Ik ga nu even snel naar de wethouder Vlam. U heeft hem afgerond, de eerste termijn. Nu kijken we naar de tweede termijn van de commissie. Kijk eens naar de indieners.
Uiteraard, meneer Harman, meneer Schaik, ik ga daar alweer beginnen. Meneer Harman, in tweede termijn, u heeft het woord namens het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Dank wethouder voor de beantwoording van de vragen. Nou ja, ik blijf toch wel een beetje hangen in de perceptie en de beleving. Ik geef het ook wel in mijn termijn aan, 2250 verkeersbewegingen per rijrichting. Dat valt allemaal binnen de norm, ook die 20% stijging, valt binnen de norm. Maar als dat echt 2250 bewegingen zijn, dan is dat natuurlijk qua beleving wel extreem. En ik vind ook die stijging wel heel extreem. U geeft aan van, alle aanpassingen die we dan zouden gaan doen op zo'n traject wat 20% gestegen is, dat heeft impact voor de bewoners. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, wie zijn wij om ze dat dan ook niet voor te leggen? Dus zou het dan niet wat zijn om met die bewoners in gesprek te gaan, om te kijken van, in uw wijk is er in twee jaar tijd 20% meer verkeersintensiteit gemeten. Dat is extreem veel, pas binnen de norm. Ook als gemeente hebben we daar wel zorgen over. We gaan graag met u in gesprek om te kijken van, nou, dit zijn de aanpassingen, wat vindt u ervan? En als een hele wijk zegt, joh, eenrichtingsverkeer is prima. En wie zijn wij dan als we daarmee het probleem oplossen en de inwoners hebben daar geen last van? Wie zijn wij dan om daar dan vooraf al problemen dan in te zoeken? Dus ik hoor ook graag van u of u bereid bent om met die bewoners in gesprek te gaan en die mogelijkheden en die aanpassingen toch voor te leggen. Dank u wel.
Ik wil meneer Harman, ik ga naar de fractie van het gemeentebelang. Meneer Van Schaik in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan heel ver meegaan in het verhaal van de heer Harman. Ook de vraag van, waarom houden we zo vast aan de norm van 2250, terwijl er een toename is van 20%. Het idee om dat eens een keer aan de bewoners voor te leggen lijkt me ook een hele juiste. En die kennis heb ik nu niet paraat, maar mogelijk is dit tijdens de veiligheidsavonden van afgelopen maanden ook aan de orde geweest in de betreffende wijk. En dus dan zou dat sowieso meegenomen kunnen worden. Dus daar zou ik graag nog wat meer informatie over hebben.
Dank u wel, meneer Verschijn. Kijk naar de fractie van de VVD. Meneer Salman, u heeft het woord in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik blijf even bij die perceptie hangen, inderdaad. Ook op basis van de aantallen. Dat blijft uiteraard lastig. De suggestie inderdaad, of u geeft inderdaad daar dat één keer in de 10 jaar onderzoeken, zeg maar, misschien even voldoende zou moeten zijn. Omdat je te maken hebt met verschillende werkzaamheden de komende jaren. Waar ik eigenlijk op zoek ben, is een mogelijke toezegging van het college, waarin we de komende jaren in potentie de Nico Bergstein weer gaan aanpassen. Eventueel de rotonde bij de 1, 2, 3, 4. Hoevelaar komt fase 1 komt invliegen. En de toezegging waar ik eigenlijk op zoek ben is van, om eventueel een tussentijds onderzoek te houden na afloop van bepaalde werkzaamheden, nog na iets te definiëren. Dus stel in 2024 ligt heel positief de rotonde er, Nico Bergstein weer aangepast in Hoevelaar fase 1. Om die op verstandig moment op te gaan meten. Graag uw reactie daarop. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stalman. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit, in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. De heer Hartman zei nog hartenswaardige woorden over perceptie en hoe met perceptie omgegaan kan worden. Maar hartenswaardig nogmaals. Wat dat betreft prettig om te horen dat de rotonde N224 en 226 in de loop van dit jaar van een plan zal worden voorzien. In verband met perceptie komt het mij dan toch weer wat vaag over. Daar waar de Nico Bergsteinweg, een gedeelte van de Nico Bergsteinweg, een probleem is en een groot probleem gaat worden. Dat zo snel mogelijk van een plan zal worden voorzien. Als eerst beloofd wordt dat het februari 2020 is en dat is een harde datum. Dan is het nu, nou, we proberen het zo snel mogelijk. Ik hoop met collega Stalman dat u dat toch iets concreter kunt aangeven.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga als laatste naar meneer Van Dop van de fractie van de SGP. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, dan komen we ook tot een conclusie. Naast dat we inderdaad met een subjectieve beleving of gevoel zitten, die is helder, die is ook duidelijk, die nemen we ook niet weg. Maar de conclusie moet wel zijn dat we binnen de norm zitten en dat de maatregelen die genomen worden, aanpassing rotonde, maar ook de herinnering van de Nico Bergstraweg. Dat die in ieder geval leiden dat ook in de toekomst de normen, dat er binnen de normen blijven. En dat betekent inderdaad dat we wat betreft die rotonde N224 en N226, dat we daar als door het college ook oproepen om de vinger aan de pols te houden, de ontwikkeling kortop te volgen. Dat gaat ook ongetwijfeld doen, maar ik wil toch nog even benadrukken hoe belangrijk het is, inderdaad, liever vandaag dan morgen. Wat met betrekking tot het onderzoek, waar de heer Salman zojuist ook even aan refereerde. U gaf aan inderdaad de werkzaamheden 10 jaar, dat verbond u een beetje aan elkaar. Nou, ik mag hopen dat de werkzaamheden geen 10 jaar gaan duren. Dus ik zou inderdaad, ik kan me van harte, ik had hetzelfde idee in die zin, ik kan me aansluiten bij de VVD. Laten we zodra de werkzaamheden afgerond zijn, laten we dan een tussenonderzoek doen. En op het moment dat dan de verdere ontwikkelingen van bijvoorbeeld Roevelaar plaatsvinden, kunnen we zeg maar naar die 10 jaar weer een tweede meting doen, om te kijken wat effect dat weer heeft. Dan hebben we 3 onderzoeken die we naast elkaar kunnen leggen. En dat lijkt mij mooie input geven. Dus ik ben even benieuwd wat de wethouder van die suggestie vindt, voorzitter. Tot zover. Dank u.
Ik wil weer een dom. Dan gaan we voor de tweede termijn naar het college. Wethouder Vlam, namens het college, heeft het woord.
Ja, voorzitter. Hier wil ik even opsparen over wat de discussie en uitspraak.
Hoe lang heeft u nodig? Het is 22:01. De schorsers gaat de vergadering van 5 minuten. We gaan door om 22:06. Ik schors de vergadering. Het is 22:06, ik heb open de vergadering en ik ga naar het college, wethouder Vlam, voor de tweede termijn namens het college. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Verschillende onderwerpen zijn nog genoemd en de SGP noemde het inderdaad ook wel van, ja, beleving is subjectief, maar het is nog steeds binnen de norm. Ja, en binnen de norm... zowel in aantallen als de groei maakt ook dat het gewoon heel lastig is om maatregelen te doen. Hè. Zeker als bewoners dat aangeven, want de ene bewoner wil dan misschien de ene kant op en dan de andere kant op. Maar juist ook omdat de juridische kader dan ontbreekt, omdat de verkeersintensiteit binnen de norm blijft. Maatregelen voor sluipverkeer zijn noodzakelijk. Zijn die dan noodzakelijke? Wat ik al zei, dat is dus niet omdat het dan nog steeds onder de norm is en elke bewoner daar zijn invulling aan geeft. Ik noemde net als voorbeeld een eenrichtingverkeer. Nou goed, heb je ergens, als je eenrichtingverkeer instelt, dan betekent dit automatisch dat in de andere straat het drukker gaat worden, waar het niet naartoe gaat. Nou, daar vinden mensen dan ook wat van. Maar nog erger, als je echt doorstroom wil verminderen of voorkomen, is een fysieke knip. Nou, dat is een maatregel die helemaal impact heeft op andere wegen daaromheen. Overigens, dergelijke maatregelen zijn ook allemaal kosten aan verbonden, want die moeten heel traject door worden, zowel aan wegen, aanpassing, afsluiting, verkeersmaatregelen, noem maar op. Het percentage over de groei die genoemd is, ook al is het binnen de norm, CDA noemt het ook van extreme stijging of 20% stijging. Nou, stel dat er een weg 500 auto's per dag doorheen gaan, dan is 20% nog steeds maar 10 auto's. Dus dat zijn wel aantallen waar je... blijf je raamschat binnen de norm, laat ik het zo...
Meneer Hartman, bij interruptie.
Ik had die reactie wel verwacht, niet groot overigens, want dat is 10 jaar, maar net zo'n getal. Precies. Als we 2000 verkeersbewegingen per rijrichting hebben, dan zitten we op 2400 en dan zijn we volgend jaar wel over die norm heen.
De wethouder.
Precies, voorzitter, maar de prognose is dat met de bestaande groei zoals die nu verwacht wordt, het binnen de normen blijft. Het effect van de rotonde N224 en N226, dat heeft natuurlijk effect op mogelijk sluipverkeer die dan verminderen kan. Dat verkeer aan Scherpenzeel niet door het dorp heen gaat als zij richting Amersfoort willen rijden, maar gewoon de provinciale weg blijven volgen. Het heeft ook effect voor het dorp zelf en de belasting van de wegen in het dorp zelf. De verwachting is dat bewoners die uit bijvoorbeeld het Groene Woud of uit het Zeeland vandaan, dan weer sneller via de provinciale weg zullen gaan rijden dan dat zij nu een route hier in het dorp gaan gaan volgen. U zegt ook aan over gesprekken.
Meneer Hartman, bij interruptie.
Die conclusie trok ik ook op mijn eerste termijn. Maar is het ook niet zo dat juist dus die mensen die dus nu in het Zeeland wonen of in het Groenwoud wonen, dan niet de rotonde pakken, maar door de wijk gaan naar die. En dat bedoel ik eigenlijk in mijn eerste termijn ook te zeggen van, u heeft nu gekeken naar de route Scherpenzeel-Amersfoort. Maar dan telt u dus al die bewegingen, die mogelijke extra bewegingen vanuit de wijk dus niet mee. Want die pakken dus nu sowieso de wijk in 2017 en 2019 en niet de beoogde route op de rondweg.
De wethouder.
Voorzitter, hij wordt me nu even wat cryptisch. Meneer, waarom het CDA dit precies bedoelt. Er is juist in het onderzoek gekeken van een schep verkeer wat door het dorp heen gaat, op dat inderdaad van buiten Woudenberg komt. Maar ongetwijfeld zijn er ook mensen uit Woudenberg die nu ook via andere wegen naar het dorp gaan en niet bijvoorbeeld via de Europaweg richting Provinciale Weg om dan vervolgens de ronde te gaan maken. En de verwachting is dat het niet alleen voor dat de verbetering van de rotonde in 224 en 226 verbetering is voor de reistijd van de mensen die langs Woudenberg gaan, maar daarmee ook voor de mensen uit Woudenberg zelf, doordat zij eerder gebruik zullen gaan maken van de Provinciale Weg. CDA noemde ook even verschillende gesprekken met bewoners om dat voor te leggen. Nou, we hebben net in najaar een zevental bewonersavonden gehad over veiligheid. En in elk avond is ongeveer de hoofdmoot verkeer geweest en verkeersmaatregelen. De veiligheid rondom verkeer. Dus er zijn dus een inventarisatie gemaakt van wat bewoners ingebracht hebben. En daar wordt nu ook mee uitgewerkt wat er verder allemaal mee gebeurt. En rondom de Nico Bergsteinweg is ook inderdaad heel veel genoemd over de Nico Bergsteinweg.
Voorzitter. Ja, wel een interruptie.
Een van die avonden heb ik ook gevolgd als raadslid. En daar kwamen heel veel opmerkingen inderdaad, wat u ook zegt, naar voren. Maar we hebben niet heel erg gesproken over oplossingen. Ik zou het zo jammer vinden dat ze die bewoners in die wijken de kans ontnemen om de oplossing die u misschien wel weet en wij niet, om die in ieder geval niet tegen voor het voetlicht te doen.
Er zijn heel veel oplossingen moeten ook nog uitgebreid gaan worden. We hebben natuurlijk een grote aanpak, maar ook met kleinere aanpak. En de oplossingen, voor zover die allemaal niet mogelijk zijn, ik denk dat het hier nu te ver gaat om alle verschillende individuele vragen en opmerkingen die daar genoemd zijn, hierin mee te nemen. Ik wil me nu hierbij beperken van wat betekent het met de tellingen en de vragen over de Nico Bergsteinweg en die aanpassingen, de significante uit de tellingen. En het blijft dan aan mensen van links ook over van wanneer komt het wel? Hè? Het is niet in februari, maar wanneer kunnen we dat wel zien? Nou, op dit moment worden echt de laatste puntjes op de i gezet rondom de aanpassingen en de technische uitvoeringen en de impact ervan. En wij verwachten die eind Q3 wel te kunnen leveren. Het is nu echt afronding en fine-tuning. Daarnaast staat natuurlijk ook nog een ander project op de agenda voor volgend jaar gepland. En dat is de aanpassing voor de Hoek Europaweg Stationsweg West. Dat is ook een van de verkeersprojecten die nog gepland staat. Nou, aanpassingen daarvan heeft natuurlijk ook effect voor het verkeer door het dorp heen. Dus er zijn ook verschillende aanpassingen mogelijk. Tot slot over kunnen we dit dergelijk onderzoek niet eerder herhalen dan dat het nu is. Nou, dat is een vraag waarvan we zeggen van als u dat als raad wenst, kunnen we daar op verschillende manieren mee omgaan. Een klein onderzoek is mogelijk. Echter, dan heb je niet één op één vergelijkingen zoals we die nu wel hebben kunnen doen. Zelfde periode, zelfde tellingen, zelfde plek en vergelijkbaar. Een onderzoek zoals dit geweest is en wat ook het voorstel is om over 10 jaar te doen. En dan praat je meer over een vergelijkbaar onderzoek. Echter, dat zijn wel kosten die een kleine, tussen de 5.000 à 10.000 euro voor een onderzoek gaan kosten. Maar goed, als de raad een prijs opstelt, dan kan dat ingeboekt worden. Maar dan is het iets wat in de begroting opgenomen zou moeten. Ik wil het hierbij houden, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Vlam. Dat was de tweede termijn van het college. Dan sluit ik daarmee ook dit agendapunt af. Dan gaan wij naar ons agendapunt 12. Dat betreft weer een agendapunt met een besluitvormend karakter.
Het betreft de begroting 2020 en de meerjarenbegroting van de Stichting Eenvallei Educatief. Waarbij wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Namens accounthouders gaat meneer Van Schaik daar wat over mededelen. Ik wil u nog meegeven dat het feit dat er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Als dat een duidelijke uitkomst is van deze discussie, dan zal dit stuk nu weer terugkomen op de agenda van de gemeenteraad. Meneer Van Schaik, namens de accounthouders, STEV. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Mede namens de heer Hardeman dit verhaal voor jullie. We hebben even een korte samenvatting gemaakt van de meest belangrijke elementen die wij zijn tegengekomen. Het beeld voor de toekomst van het openbaar onderwijs in Woudenberg ziet er niet geweldig uit. Voor de periode 2019-2025 wordt voor de twee Woudenbergse scholen een prognose gegeven die een daling heeft van 76 leerlingen. Niet gering. Sterfbreed neemt een afname voor het jaar 2020 van 70 leerlingen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de formatie die naar beneden moet worden bijgesteld. Het is gelukkig wel zo dat natuurlijke uitstoot zorgt voor de noodzakelijke daling van de formatie. De STEF moet hierdoor ook tot 2024 1,1 miljoen bezuinigen door het teruglopende leerlingenaantal. Het is duidelijk dat Stef de komende tijd belangrijke besluiten moet nemen. Ze hebben wel in beeld, en dat is positief, wat er aankomt en met welke veranderingen ze te maken kunnen krijgen. Daarnaast heeft Stef een goede financiële positie om tegenvallende resultaten op te kunnen vangen. Er is ook weer het negatief begroot, een bedrag van 200.000 euro, gezien de aanwezigheid van meer dan voldoende liquide middelen. Er is aanwezig een 3,2 miljoen. En de liquiditeit ligt meerjarig boven het inspectiegemiddelde. En wij hebben vorige keer ook al vragen gesteld van over het negatief begroten. Maar wij kijken daar een beetje vreemd tegenaan. Maar dit is dus tweede jaar dat ze dit doen. Stef geeft aan dat wanneer de geprognotiseerde daling doorzet en staat voor een aantal belangrijke en mogelijk ingrijpende keuzes. Om de leerlingenaantallen goed te blijven volgen, denkt men erover om over te gaan tot de zogenaamde T-is-0 systematiek. Dat betekent concreet dat de baten niet gedeeld worden op basis van de leerlingenaantal van het voorgaande jaar, maar dat de baten worden toegewezen op basis van de werkelijke leerlingenaantallen. En hierover wordt in de loop van 2020 een besluit genomen. En wij kunnen wel akkoord gaan met het niet indienen van de zienswijze. Dat was bijdrage als accountant.
Dank u wel, meneer Schaik. Namens de accountant is een uiteraard collega Hardeman. Dan geef ik dit agendapunt in bespreking in deze termijn op de commissie. En kijk wie daarover het woord wil voeren. Ik zie de SGP. Meneer Bonnaert, u heeft het woord namens de SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank meneer Van Schaik namens de accountants. Als SGP-fractie kunnen we akkoord gaan met de niet-indiening van de zienswijze. Meneer Van Schaik noemde het al even, de zorg van het bedalende leerlingenaantallen. Inderdaad, op basis van de prognose, als je terugkijkt, 2015 tot 2019 is het al meer dan 8,5%. En als je dan 2015 op basis van de prognose 2025 krijgt, dan is het 22%. Dus echt een hele forse daling. Ik begreep dat we volgende maand gaan hebben over het integraal huisvestingsplan voor de scholen. Dus ik denk dat het goed is om deze observatie dan ook mee te nemen. Tot zover, voorzitter.
Dan komen die woorden uit. Maar ik hoor geen vragen. Dus ik ga even kijken naar het college of die behoefte heeft om te reageren. Dan trek ik maar de conclusie, collega's, dat er akkoord wordt gegaan met het niet indienen van zienswijze over het agendapunt. En we daarmee het agendapunt kunnen afsluiten en dus niet terugzien op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van februari staan. Dat gezegd hebbende, sluiten we dit punt af. Gaan we naar ons agendapunt 13. Betreft de kaderbrief van de GGD regio Utrecht 2021. Daar wordt door het college wel voorgesteld om het zienswijze in te dienen. Hij is ook toegevoegd. Dus ik ga hem zo in bespreking geven. En als de conclusie zo is dat de commissie bij meerderheid achter deze zienswijze staat, dan komt u dus weer wel terug op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering. Ook hier hebben wij accounthouders. Dat zijn mevrouw Van Oostrom en mevrouw Houtsma. En ik heb begrepen dat mevrouw Van Oostrom daar een paar woorden aan wil. Bij u heeft het woord namens de accounthouders.
Voorzitter, dank u wel. Als accountants hadden wij verder geen opmerkingen over de kadernota en dus is daar de kadernota van zich geen zienswijze ingediend.
Wel hebben wij gemeend om een opmerking te moeten maken richting de GGD over het besluit dat wij hier in oktober gemaakt gedaan hebben om over alle gemeenschappelijke regelingen 10.000 euro te moeten bezuinigen. Deze zienswijze gaat naar alle raden in de provincie en wij waren van mening dat het goed is om als raad ook alle andere raden te informeren over ons besluit en wat mogelijk gevolgen heeft voor de GGD.
Dank u wel, mevrouw Oostrom, namens de accounthouders van onze gemeenteraad. Ik kijk in de eerste termijn naar de commissie wie hierover inhoudelijk het woord wil voeren. Ik zie de VVD, ik zie de gemeentebelangen, ik zie de SGP, ik zie ook de partij van het GroenLinks. Ik ga met de SGP beginnen. Meneer Van Dol, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, inderdaad, het college stelt een zienswijze voor waarin gevraagd wordt de toekomstige ontwikkeling en budget integraal aan te pakken. En ook geeft u aan dat er een... geeft een signaal af dat er een bezuinigingsopgave ligt voor de gemeenschappelijke regelingen. Die opdracht heeft ook de raad aan het college meegegeven. In eerste instantie eens met deze lijn, die opgave ligt er. En dat zou dus kunnen betekenen dat er inderdaad door de GGD het budget centraal gekeken moet worden in deze ontwikkelingen. Echter, in tweede instantie lijkt deze opgave nu heel nadrukkelijk bij de gemeenschappelijke regeling van de GGD te liggen. En bent u dan ook voornemens deze taakstelling volledig bij de GGD te beleggen, omdat u dit in de zienswijze hier wel expliciet benoemt. En als we dan verder kijken naar de verschillende ontwikkelingen die genoemd worden, dan heeft dat nog wel wat vragen, want het gaat hier om zorg, waarbij sommige ontwikkelingen zelfs mogelijk verplicht gesteld worden voor de gemeentes, zoals bijvoorbeeld de prenatale huisbezoeken. Een ander belangrijk punt is de doorgaande lijn van 18-18+. En voor een aantal jongeren is een overgang nodig met begeleiding en ondersteuning van die 18-18+, om uitval in een opleiding te voorkomen, of zelfs erger, om te voorkomen dat jongeren het niet lukt om te participeren in de maatschappij, met alle gevolgen van dien. Gezien mijn eigen onderwijservaring ken ik dit ook, dit beeld, en daarom ook vanavond nee zeggen tegen bijvoorbeeld ziektebezuinigingsbegeleiding van 18-plus jongeren, en welke bijdrage, dat is dan de vraag van onze gemeente, daarin kan leveren, ook al hebben we geen mbo-instelling, gaat ons op dit moment wel ver. En als laatste punt die ik nog wil benoemen is de doorontwikkeling van de WMO-toezicht wat dit jaar afloopt. Als de GGD dit voor Woudenberg niet doet, wie doet het dan wel? Ook omdat de GGD dit begrip voor de GGD oppakt en vernieuwt, mogelijk ook weer een vervolg daaraan kan geven. Daarom twee belangrijke vragen wat ons betreft. Heeft u de voor- en tegens afgewogen van de verschillende ontwikkelingen? En twee, als we nee zeggen tegen de GGD met betrekking tot deze ontwikkelingen, hoe dan wel? Hebben we alternatieven? En wat ons betreft, voorzitter, moeten we deze ontwikkeling dus niet direct budgetneutraal tegemoet treden, maar op zijn numerites. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Dol. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De woorden van de heer Van Dol moet ik niet te herhalen. Dat zijn zware woorden, zou ik ook uitgesproken kunnen. Nog een vraag. Dit is de zienswijze van uw gemeente. Heeft u uit de contacten die u heeft met andere gemeenten een indruk of zij een vergelijkbare zienswijze zullen indienen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Dan ga ik naar de fractie van gemeentebelangen. En ik geef mevrouw Houtsma het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn natuurlijk eens dat, dat wij als raad willen bezuinigen, dat dat toch medegedeeld wordt aan de gemeenschappelijke regelingen. Nou, de GGD is daar één van. Wij hadden zelf later nog in de fractie een discussie van, wordt het juist te veel afgezwakt doordat de wijziging er nog bij staat, hè? Alleen als het kan. Ik bedoel, wij moeten als raad ook bezuinigen. Je kan natuurlijk ook iets opleggen aan een van de onderdelen van de uitgaven die je als gemeenteraad doet. Dus wij hadden juist iets van, zou je dat die ene bijzin die er nu in staat, zou je die niet weg kunnen halen? En ook een vraag aan het college, hoe zij daar naar kijkt.
Meneer Van Dol, bij interruptie.
Ja, voorzitter, ik ben even benieuwd of de GBW-fractie onze mening deelt dat deze bezuinigingsopgaven met betrekking tot die gemeenschappelijke regelingen, dat die dan vanavond wel heel expliciet verwoord wordt in de zienswijze bij deze regeling, bij de GGD zelf ook al andere regelingen hebben gehad. Hoe kijk je daar tegenaan?
Mevrouw Houtsma.
Ja, ik had eigenlijk begrepen dat het college bij alle gemeenschappelijke regelingen een dergelijke brief zou sturen. Hè, en daar dus aangeven van ja, wij moeten als gemeente toch bezuinigen. Dus zo had ik hem eigenlijk begrepen. En dan is dit er één waarvan je dus duidelijk aangeeft. Het is nog niet zo, want dit staat er natuurlijk helemaal niet in, dat die 10.000 euro alleen bij de GGD bezuinigd moet worden. Want er staat wel duidelijk in de zienswijze ook, dat nog bekeken wordt. Ik zou er even helemaal bij moeten pakken. Ja.
Ja, dus er wordt expliciet benoemd bij alle gemeenschappelijke regelingen.
Ja, daarom. Dus en ik ga ervan uit dat ons college nog bekijkt, hè, waar die 10.000 euro gevonden kan worden. Maar om het nou niet te noemen aan de GGD, vind ik ook een gemiste kans. Dus daar ben ik wel heel blij, hè, dat we dit signaal toch wel afgeven.
Wat ik bedoel.
Voorzitter, ja, ik hoor u zeggen, u gaat ervan uit. Nou, we hebben bijvoorbeeld al de gemeenschappelijke heren van de RWD. Daar hebben deze zienswijze niet zo expliciet ingediend. Nu komt dit wel bij de GGD. En ik ben toch nog even benieuwd van, wat maakt dat u nu zegt dat bij de GGD, dat het daar dan wel expliciet moet. Ik ga er inderdaad vanuit dat de collega die de opdracht ontvangen heeft van de raad en daarmee ook aan de slag gaat. Maar laten we daarin dan wel de gemeenschappelijke regelingen op eenzelfde manier tegemoet treden. Dat zou wel onze voorkeur hebben.
Dank u wel. Dank u wel. Maar dat was uw eerste termijn.
Nou, dan zou ik aan het college willen vragen, hè, of zij eenzelfde signaal al hebben gegeven aan de andere gemeenschappelijke regelingen. Dat heb ik nu niet even allemaal achter elkaar in beeld. En of dat op korte termijn ook bij de andere gemeenschappelijke regelingen nog gedaan wordt.
Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. Meneer Stalman, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik maak een keer aan bij de fractie van de GGD. Even achterhalen bij de andere gemeenschappelijke in de toekomst inderdaad ook dergelijke teksten gaan toevoegen. En we betrekken op deze kaderbrief kunnen wij niet anders zeggen dat het college en de kamer dus heel netjes de wens van de raad hebben verwoord in deze zienswijze. Ineens zijn we dan ook vooral nieuwsgierig naar de reactie van de GGD in deze. Maar deze zal pas op 1 april de kaderbrief gaan vaststellen. We zoeken dan ook het college de reactie van de GGD bij de ingenomen stukken te plaatsen van de naderhand na 1 april. Dank u.
Dank u wel, meneer Stalman. CDA en ChristenUnie en behoefte aan deze termijn. Nee, dat niet zo zijn, dan ga ik naar het college. En geef je eerste termijn wethouder Trepert op namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eerlijk zeggen, even denken hoe het gaat worden. De GGD is een belangrijke partner voor ons. Overigens heb ik het zelf en mijn collega's ook al mondeling tijdens de algemene bestuurvergadering meegedeeld. En op de vraag van meneer Smit, zullen er veel activiteiten ingediend worden? Dat weet ik niet goed, maar ik weet wel dat er andere van mijn collega's met dezelfde boodschap op weg zijn gestuurd. Moet ik wel zeggen dat ik niet allemaal even nadrukkelijk over hoorde, maar ik weet het wel. Dus in die zin geen zin denk ik niet om het, aan de GGD mee te delen, ook formeel namens de gemeenteraad. Ik heb er op zich niet zo heel erg moeite mee. De escape zit erin dat het, tenzij het niet anders kan, anders doen we het budget neutraal. En overigens is dat ook bij de GGD ook al het streven. Die zijn al jaren bezig met het ombouwplan en zoveel mogelijk wordt er binnen de lopende begroting worden nieuwe ontwikkelingen opgepakt. Dus in die zin is het niet, voor de GGD zal het niet iets zijn waar we van schrikken, zeg maar. Want dat is het huidige streven ook al. Even kijken. Dit is de eerste kaderbrief die op de agenda staat. Dus de andere kaderbrieven die volgen, die zijn ook vergelijkbaar schrijven en meekrijgen van de gemeenteraad.
Voorzitter. Meneer Middel, bij je terug.
Ja, de eerste kaderbrief, dat we het dan even wel helder hebben. In januari hebben we de kaderbrief gehad van de VRU en van de RWD. En daar is geen zienswijze ingediend. Dus hoe zit dat?
De wethouder. Kort overleg. De wethouder.
Ja, dan komt er in bestuursvergaderingen wordt het meegenomen. Is ook al meegenomen en wordt het meegenomen.
Wat ik bedoel, ja, dan zou ik nog wel graag van het college willen weten. U geeft net eigenlijk al aan van nou, de GGD die wil het budget neutraal doen. Dat verzwakt zeg maar deze zienswijze nog meer. Maar waarom dan het college expliciet kiest voor de GGD wel een zienswijze en de andere twee niet?
De wethouders.
Of we daar als accounthouders even moeten reageren.
Mevrouw Brokstel, namens de accounthouders.
Wij hebben als accounthouders gemeend dat we dit moesten agenderen, omdat het vanuit de raad wordt neergezet. Dus we hebben vanuit de raad opdracht gegeven
om de bezuiniging binnen de gemeenschappelijke regeling die 10.000 euro uit te voeren. Deze zienswijze wordt opgesteld vanuit de raad en niet vanuit het college. Wordt verstuurd vanuit de raad. En nou, wij hebben als accounthouders gemeente, maar dit is dan het moment, deze kadernota, om deze zienswijze neer te leggen bij de GGD, om daar kenbaar te maken. Ook omdat die gaat naar alle andere gemeenteraden, zodat ze ook daar bekend zijn met ons besluit om te gaan bezuinigen.
Dank u wel. Nou, wij trekken dus de conclusie dat het een opdracht is vanuit onszelf. Ja, voorzitter. Zoals ook zojuist verwoord door een van onze accounthouders.
Ja, voorzitter, daar nog graag een kanttekening bij. Ik begrijp dat u als accounthouder input geeft, maar het voorstel voor die zienswijze komt nog steeds van het college vandaan. Dus in die zin heeft het college er nu voor gekozen om deze input wel in deze, bij dit onderwerp in de zienswijze mee te nemen. En bij het onderwerp is het mogelijk niet vanuit de accounthouders gekomen, dat kan. Ik zou het ook belangrijk vinden om daarin ook als raad daarin een consistente lijn te trekken. En ik ben ook benieuwd hoe de andere fracties zou
ook. Dank u wel, meneer Van Dol. Ik ga toch nog weer terug naar de wethouder voor de afronding van haar termijn.
Ja, ik heb een vraag van de GGD over de reactie van de GGD in deze. De reacties van alle gemeenten worden in een zienswijze nota verzameld. En die gaan altijd naar de ingekomen stukken van u. En overigens zijn ze ook altijd via de externe betrekkingen terug te vinden.
Dank u wel, wethouder. Dan ga ik naar de tweede termijn van de commissie. Kijk wie in de tweede termijn het woord wil voeren. Ik zie de partij met GroenLinks, SGP. Dan gaan we in die volgorde. Dit is weer namens de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit even met het punt. Want ik had net collega Van Dol de indruk, dit is de zienswijze die het college anders voorstelt. Maar nu blijkt het dat het de zienswijze is, zo komt het tenminste op mij over, van de accounthouders. En ik zit nu even met hoe of ik me in dit proces moet bewegen. Dat vind ik onduidelijk en dat vraagt nog wel een nadere overdenking. Ik weet niet of het procedureel mogelijk is, maar ik vind het lijkt mij een novum.
Meneer Smit, dat is procedureel mogelijk, want het voorstel is om een zienswijze in te dienen. Dat betekent dat we daar een besluit over nemen tijdens de gemeenteraadsvergadering van februari. Overigens is het goed dat de brief natuurlijk begint met aan te heffen de gemeenteraad van Waardenburg heeft besloten een zienswijze te geven op deze kaderbrief. Dus dat is de verwijzing naar de toelichting van de accounthouder mevrouw Van Oostrom, dat die inderdaad namens de gemeenteraad is opgesteld en zal worden gestuurd als we daarbij akkoord gaan.
Dus maar in blijft, maar dat concludeert hij dus al. Lijkt het wel goed om daar inderdaad nog een keer over te praten.
Hij komt weer terug, dus we kunnen er nog een keer met elkaar over spreken. Meneer Van Dol, in tweede termijn namens de SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank in ieder geval ook voor de beantwoording. Wat ik me dan natuurlijk afvraag, op het moment, ik heb een aantal onderwerpen genoemd waarvan ik zeg van mogelijk is dat juist wel iets wat de GGD zou moeten oppakken en wil ik daar op voorhand geen nee tegen zeggen. U geeft aan, ja, de opdracht is in die zin al budgetneutraal. We weten niet wat er uiteindelijk uit gaat komen, maar ja, hoe gaat het dan procesmatig verder? Stel dat op die onderdelen die ik zojuist genoemd heb, als het blijkt dat daar wel kosten voor gemaakt moeten worden. Zeker ook als het bijvoorbeeld gaat om die vraag over die overgang van 18 min naar 18 plus. Dan zijn wij als gemeente, we hebben geen eigen mbo-instelling, dus in hoeverre kunnen we daarin, willen we daarin bijdragen. Nou, procesmatig ben ik dan wel benieuwd wat er gaat gebeuren op het moment dat daar dus wel kosten tegenover staat. En wij geven dus deze zienswijze nu af, terwijl er mogelijk kosten tegenover staan. En we mogelijk dus ook, mits de meerderheid van de raad dat ook wil, op deze onderdelen juist zeggen van nee, laat de GGD dit maar gewoon doen. Dat is nog even een vraag procesmatig van hoe je dat voor u ziet. En dan denk ik sowieso dat wij even kritisch naar de tekst van de zienswijze gaan kijken en daarin ook dus die inhoudelijke punten meenemen en mogelijk dus met een amendement gaan komen om dit te wijzen. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Bedol. Ik heb daarin geen vraag meer gehoord richting het college.
Voorzitter, procesvraag.
Die procesvraag. Ja, die gaan we dan nog even voorleggen aan de wethouder in tweede termijn. U heeft het woord.
Ja, ik hoop dat ik nog helemaal scherp ben bij meneer Van der Dol. De kaderbrief is natuurlijk een opmaat naar de begroting. Dus ik moet in de grote landen wat we met deze ontwikkelvraagstukken gaan doen. Wat ik mee wil geven is dit, de zienswijze is van één gemeente van de 26. Ik schat zo in dat niet alle gemeenten dezezelfde zienswijze zullen gaan geven. Dus het is ook helemaal de vraag wat de DB van de, met de zienswijze op zich gaat doen. Maar we zullen hem zeker meewegen. In de begroting wordt pas zichtbaar wat het uiteindelijk gaat betekenen.
Dank u wel, wethouders. Dat was dan de tweede termijn van het college. Waarbij dus dit agendapunt terugkomt als bespreekstuk. Teken maar een conclusie op de agenda voor de gemeenteraad. Waarbij ik u alles nog in overweging wil geven. Als u nog wilt nadenken over de inhoud, leg even contact met de accounthouders. Die hebben daar het contact over binnen de organisatie. Dat brengt mij aan agenda punt 14. En dat is de sluiting. En ik wens u, dank u allemaal voor deze constructieve vergadering. En ik wens u allemaal wel thuis. En ik sluit hier bij deze vergadering.